De Milieudienst Kop van Noord-Holland voert de milieutaken uit voor de gemeente Annapolona, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringermeer en Zijpen. Dat is makkelijk gezegd, maar voor het zover was, is er een behoorlijk traject afgelegd.
Goedenavond allemaal. Met uw welnemen wou ik de vergadering van bestuur en middelen openen en gaan starten. Allereerst welkom allemaal, ook de mensen op de tribune. De mededeling die ik u kan doen gezien de agendapunten, of u wilt proberen dat u zeg maar in één ronde al uw vragen kunt stellen per agendapunt. Uiteraard als er belangrijke zaken zijn, dan is er een tweede ronde. Maar als u een klein beetje uw best wil doen om al uw vragen die u heeft in die eerste ronde te willen stellen, dan zou dat welkom zijn om de hele agenda af te ronden. Aangezien er veel tijd te besteden is aan het voorlichting en het presentaties van de agendapunten. Alvast mijn dank daarvoor. Dan gaan we naar agenda punt 2, het spreekrecht van de burgers. Er hebben zich geen mensen aangemeld. Dan agenda punt 3 is het vaststellen van de agenda. Ik zie niemand reageren, dus bij deze is de agenda vastgesteld. En dan gaan we over naar agenda punt 4 en die is 5 en 6, die zijn ter bespreking. En waar ik start met agenda punt 4, de stand van zaken van de verzelfstandiging van de haven. En dan wou ik de wethouder het woord geven voor een korte inleiding van het agendapunt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb aan de voorzitter gevraagd om even een korte inleiding te mogen geven wat hier feitelijk voor u ligt en wat feitelijk op dit moment van u gevraagd wordt. Wat hier voor u ligt is uiteindelijk even een tussenstand naar aanleiding van een motie van 20 juni 2011 van het CDA om voorafgaand aan definitieve voorstellen eerst de raad tussentijds te informeren. Dat is informatie over de omvang van het gebied, de wijze van inbreng van onze huidige havendienst, de juridische vorm van verzelfstandiging en wellicht ook andere zaken die nog aan de orde zouden kunnen komen. U heeft een ambitiedocument voor ons gekregen. Dit is een ambitiedocument met daarin 25 aanbevelingen. Die aanbevelingen zijn geen aanbevelingen van het college, maar zijn mogelijke zoekrichtingen waar wij uiteindelijk naartoe zouden kunnen als het gaat om de verzelfstandiging. En die 25 aanbevelingen gaan feitelijk over de vorming van het havenbedrijf en dan met name over het gebied. En daar zou ik graag uiteindelijk ook uw inzichten en uw bijdrage van over horen. En ook over de verzelfstandiging van het havenbedrijf zelf. Uiteraard zullen deze 25 aanbevelingen die hier liggen door het college zelf verder getoetst gaan worden. Zowel juridisch, financieel, ruimtelijk, maar ook maatschappelijk. Waar het uiteindelijk om gaat en waarom we uiteindelijk tot een zelfstandiging van de haven komen, is uiteindelijk een verdere professionalisering. Daar gaat het om de bedrijfsvoering en ook proberen het de samenhang aan te brengen als het gaat om exploitatie van haven- en bedrijventerreinen. Uiteindelijk ook functioneel, daar waar het gaat om het beleid, de commercie en de exploitatie in het algemeen. Maar ook heel belangrijk de samenwerking met Defensie als professionele gesprekspartner. Maar uiteindelijk ook de samenwerking met Defensie rondom het beheer en het operationele gedeelte van zowel de civiele haven als ook de nieuwe haven van de Koninklijke Marine. Uiteraard is er ook een samenwerking gezocht met het havenbedrijf Rotterdam als de grote partner vanuit het Deetman-Mans onderzoek. En zullen uiteindelijk ook samenwerkingen het plaats kunnen vinden met derden. Natuurlijk gaat het ook om de beheersing van financiële risico's. Daarom ook kijkend naar Defensie met name en ook het Noordoostverhaal. En de huidige stand van zaken is dat er een havendienst is met een beperkt takenpakket en een beperkte exploitatie. En dat het havenbedrijf Den Helder voldoende massa zou moeten kunnen hebben om te kunnen verzelfstandigen. Maar ook zelfstandig te kunnen opereren. En eigenlijk de takenpakket heeft voor exploitatie, onderhoud, commercie, promotie en acquisitie en ook het havenmeesterschap, dan wel niet samen met Defensie. Dit betekent ook een commerciële taak als het gaat om de totale gebiedsontwikkeling van onze haven, waar wij voornemens zijn om toch, als alle plannen door zouden gaan op termijn, in 20 jaar zo'n 150 hectare gaan toevoegen aan het huidige bedrijventerreinenarsenaal. Uiteraard gaat het ook om mogelijkheid die er is om bepaalde bedrijventerreinen wel ook mee te geven aan het havenbedrijf, maar niet zozeer vanuit de exploitatie, maar wellicht vanuit een transitie. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld Westoever, waar bedrijfsverplaatsing op termijn plaats kan vinden, bijvoorbeeld naar het RHB of de Noordoosthaven, of kijken naar de functies die op dit moment de Oostoever heeft, waar de NAM nu zit en ook de baggerbedrijf, omdat in het verleden ook uitspraken gedaan zijn om dat op termijn weer terug te geven aan de natuur. Belangrijk ook is de verdiencapaciteit. Niet zozeer omdat we heel graag zien dat verzelfstandigd havenbedrijf een cash cow wordt waar we heel veel geld mee gaan verdienen. Maar uiteindelijk ook om investeringsvermogen te creëren om als ontwikkelbedrijf ook ontwikkelingen mogelijk te maken ten behoeve van de exploitatie van datzelfde havenbedrijf. Het zou heel mooi zijn als men investeringsvermogen aan kan trekken, dan wel van financierders, dan wel in samenwerking met het bedrijfsleven, om uiteindelijk ook ontwikkelingen mogelijk te maken. En daar hoort dus ook bij een personele invulling. Tot zover wilde ik de inleiding aan u geven. En vandaag zou ik heel graag van u in 1 of 2 ronden natuurlijk de vragen die op dit moment bij u spelen willen beantwoorden. Maar ik zou heel graag juist van u horen welke richting u op dit moment opdenkt, opdat we uw wensen en bedenkingen feitelijk mee kunnen nemen naar de definitieve voorstellen die u begin januari of begin 2012 zou kunnen ontvangen en ook verder zou kunnen bespreken. Dank u wel, voorzitter.
Ja, dank u wel, wethouder, voor uw inleiding. Wou ik de ronde beginnen aan mijn rechterzijde bij de VVD. De heer Fritsje.
Voorzitter, laat ik voor mijn start in ieder geval mijn waardering uitspreken voor het ambitiedocument voor een zelfstandig havenbedrijf. De VVD is een groot voorstander van een verzelfstandiging van het havenbedrijf. En als u memoreert na een informele raadscommissie op 20 september dat we zouden moeten leren van eerdere uitplaatsingen of uitbestedingen, dan zou je dat met succes kunnen refereren naar de luchthaven en naar Zeestad, want we zouden nog nooit zo ver zijn geweest als waar we nu staan met elkaar. Dat van Akkiet gezegd, heb ik toch 3 vragen voor de wethouder, voordat we verder gaan. Er wordt gesproken over het beheersgebied en het in beginsel overbrengen van het huidige beheersgebied onder het havenbedrijf. Gewoon naar de nieuwe situatie mee te nemen. Dat is een logische. Dat sluit ook aan bij de wens van het Rijk. Dat wil je straks gaan nadenken over buitendijkse uitbreiding. Zul je eerst de inbreiding moeten hebben gerealiseerd. Die beweging begrijpt de VVD volkomen. Ik heb alleen een vraag daarbij. We weten met elkaar dat er ook een aantal ontwikkelingen zijn met betrekking tot de ontwikkeling van de stelling en dat betreft het Voort-Westoever. En ik vraag mij af, als we nu weten dat daar een bestemmingsverandering optreedt, dan kan het toch niet zo zijn dat wij straks een subsidie hebben gehad van het Waddenfonds en dat wij niet verder kunnen omdat het geheel is overgebracht naar het havenbedrijf en we dan de volgende barrière moeten slechten om dat te gaan realiseren met de kans dat we onze subsidie kwijtraken. Ga naar een reactie van het college daarop. Een tweede punt vind ik, en die is wat zwaarwegender, dat betreft de hele rechtsvorm van de verzelfstandiging. Want als er wordt hier gezegd in een hele korte zin dat die afweging eigenlijk een arbitraire is of het een BV of een NV zou moeten zijn, dat staat in de eerste alinea van hoofdstuk 3... Dan zeg ik van nou, dat vind ik wel erg kort door de bocht. Want ik kan me herinneren de discussie die wij hebben gevoerd met betrekking tot de oprichting van Zeestad. En bij de luchthaven ben ik niet bij geweest, maar ik weet wel dat het langs dezelfde weg is gelopen. Dat men daar gekozen heeft en eigenlijk moest kiezen voor een CVBV-organisatie. Waarom? Omdat daarmee alle staatssteunaspecten waren afgedekt. En ik zou graag willen horen in hoeverre is daarover extern juridisch advies aangevraagd. Ik kan me ook voorstellen dat dat bij het ambtelijk apparaat misschien niet allemaal voorhanden is die kennis, want het gaat heel snel. Ik zou graag willen weten of er advies is ingewonnen en of dan nog steeds de uitkomst een NV zou zijn. Ik betwijfel dat als ik kijk naar de discussie die wij in het verleden over andere uitbestedingen hebben gehad. En de laatste vraag, voorzitter, dat betreft de formatieve ruimte van het havenbedrijf. Want er wordt hier met een prachtige zin, de ruimte groeit met fasering en groei van het havenbedrijf. We starten met een kernformatie die zal groeien. Nou, voorzitter, ik wil er toch voor pleiten om eerst de bedrijfsprocessen goed in kaart te hebben gebracht en daar maar eens eerst dan de formatie op af te stemmen. Want ik heb er helemaal niets mee dat we straks 1 op 1 alle mensen overhevelen en dat we misschien ook de mensen met de verkeerde rugnummers hebben overgeleverd. En daar schieten we dus niks mee op. Dus ik zou er toch voor willen pleiten om eerst die processen in kaart te hebben gebracht, daar de formatie op af te stemmen en als de markt daar aanleiding voor geeft, het bedrijf verder te laten groeien. Ik hoor graag een reactie van de wethouder.
Dank u wel. De heer Wouters, prins van Bordenbestuur.
Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Om te beginnen inderdaad mijn complimenten voor het ambitiedocument. Ik denk dat dit een van de manieren is om dit soort dingen aan te pakken. Ook mijn complimenten voor de manier waarop dit nu gespeeld wordt. Want dit is zoals wij dat bij behoorlijk bestuur graag zien. is dat in de ontwikkeling van bepaalde beleidselementen, in de ontwikkeling van bepaalde entiteiten, er vroegtijdig wordt gevraagd aan de raad en aanhang hoe ze dat zouden willen gestalte zien krijgen. En ik denk dat dit ook de manier is, want nu hebben we er nog enige invloed op en die wordt niet op het laatste moment voor een keuze gesteld van ja of nee. Dus daarvoor mijn complimenten en dank. Grosso modo zijn wij het eens met de manier van aanpak. Het moet verzelfstandigd worden. Overigens, de rechtsvorm moet nog uitgezocht worden. Er is echter één ding waar ik niet zo blij mee ben. En dat is, het is een beetje de tendens in dit stuk. En het wordt onder andere verwoord, ik pak even het eerste stukje. Controle op de aansturing is ook een vak geworden. Een vak dat niet per definitie wordt beheerst door gekozen politici en bestuurders. Dat in combinatie met de verzelfstandiging, al deze risico's bij de nieuwe entiteit zouden zijn gemaximeerd tot het aandelenkapitaal. Daar ben ik het niet mee eens, want we hebben al een aantal ervaringen gehad. De gemeente Den Helder zal zo'n aangehangen partij, hoe dat dan ook verder is, zeker als het havenbedrijf is, een van onze speerpunten van economische ontwikkeling, niet failliet laten gaan. Dus als dit misgaat, dan denk ik niet dat het alleen maar het aandelenkapitaal is wat je kwijt bent. Dan zal er weer bijgelegd moeten worden. We hebben een aantal voorbeelden van. Dat brengt mij op het volgende punt. Dit is even de aanloop tot, en dat betreft de positionering van de aandeelhouder. En dat is dan bij deze het college namens de raad. En dan wordt er geadviseerd om een kies voor een actieve positionering van de aandeelhouder en regel nader de verhouding tussen de gemeentelijke organen waar het gaat om de invulling van aandeelhouderschap in dit informatiestatuut. Ik denk dat dit de crux is van het verhaal. En ik wil de opstellers en de uitdenkers van deze verzelfstandiging en het traject daarnaartoe toch even oproepen om creatief daarmee om te gaan en op een behoorlijke manier vast te leggen wat de positie van de raad is in dit hele verhaal. En dat met het oog op allerlei financiële consequenties, et cetera. En ik denk dat de houding van bestuurders en gekozen bestuurders en vertegenwoordigers, die kunnen dat per definitie niet, dat dat niet de sfeer is waarin we dit stuk moeten schrijven. Dus ik roep bij deze het college op om diegenen die dit allemaal aan het ontwikkelen zijn, in ieder geval in de richting te sturen waarbij ze een goede afweging maken waarbij doortastendheid van bestuur, wat er ook in staat, wat ik op zich wel ondersteun, toch op een behoorlijke manier gepaard laten gaan met iets wat de raad, de rol die de raad daarin speelt. En het zetten op afstand via een raad van commissarissen, ja, dat is misschien een van de middelen. Ik denk dat dat ook wel kan. Alleen ik denk dat er in het statuut ontzettend goed moet worden vastgelegd over welke elementen gewoon de raad beslist. En misschien moet je dat wel uitputtend in het statuut opnemen. Nou, dit wil ik gewoon even meegeven. Verder heb ik geen vragen. Dank u wel.
Ja, dank u wel. D66, de heer Duitkom.
Dank u wel, voorzitter. Ook onze complimenten voor het ambitieplan. Het ziet er goed uit. We hebben niet veel opmerkingen erover. Het enige wat we even in een stuk tegenkwamen op bladzijde 16 is dat het vastleggen van een beleidsplan voor 4 jaar wordt gedaan. En als je dan iets verder leest, dan zegt ze dat de aandeelhouder de gemeente is voor 100%. En dat is voor 3 jaar. En daarna kunnen de andere aandeelhouders aanschuiven of erin komen. Dat rijmt dan volgens mij niet, want als je na 3 jaar andere aandeelhouders erin kan zetten, dan zou het jaarplan ook wel eens anders kunnen eruit zien of eruit komen te zien. Dat is de enige vraag. Dank u.
Dank u wel. GroenLinks, mevrouw Boesekol.
Nou, zit ernaast, maar geef niet. Botje stond een beetje mal. Ook onze complimenten voor het document. Het was prettig ook om voor ons om op deze manier invloed te hebben. Ook wij hebben nog maar een paar kleine vraagjes. Samen met de heer Wouters waren wij ook benieuwd wat is de zeggenschap van de raad op het moment als het zelfstandige havenbedrijf er is. Daarnaast hebben wij begrepen dat van belang zijn voor de samenwerking Defensie en het havenbedrijf Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam vanuit het rapport Deetman-Mans, heb ik begrepen van de wethouder. Maar wij zien nog meer partners, bijvoorbeeld de andere Waddenzeehavens of de visserij of misschien nog wel milieuorganisaties. Is daarover nagedacht en welke rol krijgen zij? Dan wordt er ook voorgesteld om met die Raad van Commissarissen te werken. En dan wordt er gezegd van ja, verzelfstandiging brengt voor de gemeente minder financiële risico's met zich mee. En dan iets heel kroms, omdat een gemeente zijn haven niet zomaar zal laten vallen. Maar volgens ons, wij als gemeente, hebben indirect wel een financieel risico. Kijk bijvoorbeeld maar naar Willemsoord. Hoe zit dat straks bij het havenbedrijf? Is daar al iets over bekend, over de risico's? En dan wordt er ook in het stuk voorgesteld om een aantal industrieterreinen onder te brengen bij het havenbedrijf. Wat ons betreft is gewoon het natte gedeelte en de kades en de gebieden direct daaraan grenzend is voldoende. Maar de noodzaak om bijvoorbeeld een kooipunt, waar ook heel andersoortige bedrijven zitten die helemaal niets met de haven te maken hebben, onder het havenbedrijf. Ja, u schudt uw hoofd, maar ik denk bijvoorbeeld aan een autogarage en dat soort dingen. Dan denk ik van, nou, waarom? Dat hoeft van ons op dit moment nog niet. Dat was hem, dank u wel.
Dank u wel. Tot, de heer Bierens.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het is bekend, denk ik, dat Trots wat dat betreft een voorstander is van exploitatie en uitbreiding van de haven, de zeehaven. Omdat wij ook van mening zijn dat dit dus een economische motor zou moeten zijn voor niet alleen de Helder, maar ook voor de regio. Uit dat oogpunt bekeken mogen we zeggen dat dit een aardig document is. Het is al reeds meerdere malen gezegd, het is een zeer ambitieus document. Zeer goed opgesteld, duidelijk opgesteld, met allerlei punten erbij die dus de aandacht vragen. Wij hebben ook een aantal punten ten aanzien van, of vragen althans, ten aanzien van bijvoorbeeld de luchthaven. Onze vraag is waarom moet de luchthaven bij de zeehaven ondergebracht worden? Omdat wij van mening zijn dat zeevaart een ander cultuurtje is dan luchtvaart. We zouden graag van u de achterliggende gedachten daarover willen horen. Ook ten aanzien van de kritische massa is ons niet duidelijk wat daarmee precies bedoeld wordt. Wellicht kunt u daar wat nadere toelichting geven. Vervolgens, ook GroenLinks hebben al gezegd dat dus ten aanzien van de industrieterreinen die allemaal ondergebracht zouden worden aan de havenbedrijf. Wij vinden het nogal inderdaad ambitieus. De vraag is of je dat allemaal in één keer moet doen of dat je dat successievelijk doet naarmate de terreinen beschikbaar zijn, zeker nodig zijn om ze dan daaronder te brengen. Wellicht zegt u van nou dat kan helemaal niet, we moeten het gelijk in één keer doen. En als je dat successiever doet dan loop je de kans dat bepaalde terreinen niet meer ondergebracht kunnen worden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het terrein om de luchthaven Helder. Maar ook Kooipunt in dit geval. Wij zullen dan ook het beslisdocument van terreinen kritisch volgen en toetsen aan de punten die dus de bijlagen zijn vermeld. De aanbeveling althans. En daaruit zullen we dan verder de zaak bestuderen en volgen. Dat was het.
Dank u wel. Stadspartij, de heer Niels.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de meeste vragen zijn eigenlijk al gesteld. Wat voor ons wel belangrijk is, welke waarborgen krijgen wij als raad om de controle te kunnen blijven over de ontwikkelingen van de haven? Deze waarborgen zouden wij graag zien vanwege de invloed die wij nu kunnen uitoefenen op bijvoorbeeld Zeestad en Willemsoord. Verder willen wij vooraf alle financiële risico's duidelijk in kaart hebben gebracht. Die behoren bij de verzelfstandiging van de haven. En wij willen als stadspartij eerst een duidelijk overzicht hebben voordat we kunnen beslissen of wij voor of tegen verzelfstandiging van de haven zijn.
Dank u wel. De ChristenUnie, Mevrouw Polonius.
Dank meneer de voorzitter. Ook wij van de ChristenUnie vinden het toch dat er te veel bij de haven gelegd wordt. En we zijn ook benieuwd naar al de risico's en willen toch even een goede overzicht hebben inderdaad hoe dat zit. Dat was het.
Dank u wel. PvdA, de heer Blank. Ja.
Nou, laat ik vooropstellen, aansluiten bij dat het een goede zaak is om op een vroegtijdig stadium hier toch een uitermate belangrijk document, of althans een belangrijke ontwikkeling, daarover met elkaar in gesprek te gaan. De ontwikkeling van de haven, hebben we al eerder gezegd, is echt een strategisch perspectief, toekomstperspectief voor onze stad en onze omgeving en ons werken en ons wonen. Dat betekent dat je dat op een goede professionele wijze moet organiseren en faciliteren. En dan past daarbij de overgang van een havendienst naar een havenbedrijf. Dat voorop. Dan is het, als je daarover dan strategisch moet nadenken, dat het eigenlijk een gesprek is wat we met elkaar dan ook, laat ik zeggen, op de middellange lange termijn hebben met elkaar. Hoe verhoudt dan zo'n insteek, zoals gekozen is in dit ambitiedocument, met onze strategische visie? U geeft zelf al aan dat dit plan nog getoetst moet worden aan de ruimtelijke en maatschappelijke aspecten. En eigenlijk met elkaar, als u zegt we sturen op hoofdlijnen, dan is dit een document wat past in die lijn van een strategische visie en daar aanpassingen van. En dan betekent dat je het ook breder gaat afwegen. En inderdaad is het gesprek wat wij voorzien over die wat bredere afweging. Want, laat ik me vooropstellen, zo staan we er ook in. Je zou zeggen, je hebt een kernoptie. En de optie betreft eigenlijk de directe havenfaciliteiten en de kaders daaromheen. Eigenlijk de terreinen die nu al, wat wij noemen in de volksmond, tot de haveninfrastructuur behoren. En een ruimere optie, zoals u dat in uw stuk aangeeft over mogelijkheden tot transitie. En ik denk dat in deze fase zeker, maar ook wellicht in een insteek die we willen kiezen, we vooralsnog zeggen, gaat u door met het verdere neerzetten naar ons toe in het kader van voorstellen over de kernoptie. Maar we hebben toch wel schroom en op dit ogenblik nog wel de nodige vraagtekens bij de ruime optie. Want waar gaat het om als je in een strategische visie kijkt naar de ontwikkeling van je stad? Dan gaat het om het algemeen belang. En dan moet je belangen afwegen tegen soms het A of soms het B. En bijvoorbeeld een terrein als Westhoever, als dat vrijkomt, dan zou je daar wellicht de woningbouw willen ontwikkelen. En dan gaat het om, in het kader van algemeen belang, dan komen daar de opbrengsten wellicht ten faveur van het algemeen belang, dus ten faveur van het gemeentebestuur, om daar weer keuzes aan uit te maken. Als je je terrein al hebt overgedragen binnen je havenbedrijf, ja, dan liggen er weer hele andere ontwikkelingsperspectieven natuurlijk voor dat havenbedrijf. Maar zo langzaam maar zeker stellen wij ons als PvdA wel wat vragen bij een steeds maar voortgaande gemeente als regie. Gemeente als regiegemeente leidt ons toch de laatste jaren steeds meer tot een uitbesteding van allemaal deeltaken en verantwoordelijkheden van onze gemeente. Maar op een gegeven moment zit ik hier voor het algemeen belang. En die afwegingen van het algemeen belang, die komen langzamerhand toch wel een beetje, worden steeds schraler. En vanuit die optiek zeggen wij op dit ogenblik kernoptie prima. De perspectieven leiden er ook toe dat we daar zeker naartoe willen werken. Maar daar willen we het vooralsnog bij laten. En zeker in die bredere afwegingen daarover in gesprek gaan met u en anderen.
Dank u wel, meneer Blank. De CDA, de heer Bakker.
Ja, voorzitter. Dank voor de uitvoering van de CDA-motie. Het ambitiedocument geeft met de inhoud antwoord over het waarom van de motie, denk ik. Dat is ook uitvoerig geprezen door de andere leden van deze commissie. Het is gewoon een heel ingewikkeld proces dat we ook heel zorgvuldig stap voor stap, dat heb ik ook al eerder gezegd, zowel bestuurlijk, organisatorisch als financieel moeten doorlopen met de Raad. Het gaat ook tenslotte op het op afstand zetten van de Raad. En dat is de grote vraag die we ons alle moeten stellen. Wordt het vooraf goed geregeld of krijgen we strijdpunten achteraf? We zijn het eens met de vraag van de VVD. En Prins, die hadden wij ook. Als ik even bij die bijlagen kijk, dan kom ik aan een, zoals Pieter Blank het zegt, het kerngebied, nummer 1 eigenlijk, het huidige beheersgebied van de havendienst, die wordt geheel ingebracht bij het havenbedrijf, daar zijn we mee eens. Als ik dat dan doorloop, dan zie ik iedere keer dat woordje in beginsel. Nou, daar zou ik me bij aan willen sluiten. In beginsel. Dan denk ik toch eerst ook aan Oostoever. Dat lijkt mij ook in beginsel is dat mogelijk. Maar als ik dan Westoever zie, dan zitten daar nog wel wat problemen. En dan denk ik, dan zou toch eerst dat RHB moeten gerealiseerd wezen. Wil je daar wat verder mee kunnen? Wat ons betreft is het vliegveld voorlopig nog niet bespreekbaar. Dat lijkt me nog niet verstandig om dat nu daar al bij te voegen. Dan zie je wel ook Willemsoord. Er zijn ook dingen die samen gedaan worden. Het gebied van de op de haven, daar heb je ook dingen die grenzen aan Willemsoord. Waar eerst een kazerne zou komen. Ik kan me voorstellen dat daar ook iets mee moet. Nou goed, ik denk dat ik het hier maar even bij laat. Voor de rest zijn we er positief over het stuk in ieder geval. Tenminste beter als de vorige vergadering. En ik heb nog één ding over de vragen die wij gesteld hebben bij die tussenrapportage over de visserij. Die wou ik graag schriftelijk indienen, gezien de gevoeligheden bij de wethouder op dat punt.
Dank u wel. De SP, meneer Bost.
Dank u, voorzitter. Ambities, die zijn respect voor de ambities natuurlijk, voor het ambitiedocument. Ambities zijn ook makkelijk altijd op te schrijven. Want het komt uiteindelijk later neer op uitvoeren. De motie van het CDA, die hebben wij ook ondersteund. En die boogt ook wat meer duidelijkheid te verkrijgen over een aantal zaken die in die motie, die vragen die gesteld zijn. Die duidelijkheid, ik moet zeggen, die heb ik eigenlijk nog steeds niet. Want de verzelfstandiging wordt veel genoemd. Maar aan de andere kant wordt ook steeds de rol van de gemeente daarbij genoemd. De regierol, de rol van de raad enzovoort. Dus hoe zelfstandig is zelfstandig? Ik merk dat bepaalde begrippen in dit gemeentehuis vaak behoren bij de eigenaar die ze daar een eigen uitleg aan geeft. Maar hoe zelfstandig is zelfstandig? Ik weet het niet. Een andere vraag is ook, wat ik gelezen heb, dat het personeel van de havendienst of van de gemeentelijke diensten taak, of die personeel volgt taak. Dus die gaan één op één over. Er wordt dan een andere CEO genoemd, dus er komt ook een andere juridische werkgever. Ik vraag me af hoe die belangen dan, of de arbeidsvoorwaarden en de secundaire arbeidsvoorwaarden ook één op één overgaan. Hoe die gewaarborgd zijn. En gaat het hetzelfde als met de HVC? Komt er een sociaal plan of iets dergelijks? Maar goed, dat is allemaal van latere zorg natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel voor de uitwerking. Ten slotte zou ik ook eigenlijk wat andere partijen ook al hebben genoemd. Ambities zijn goed natuurlijk en daar werk je ook voor. Ik zou toch dan ook niet te groot willen beginnen, maar gewoon met het huidige gebied rond de haven daar beginnen. Dan kan je altijd langzamerhand uitbreiden met die transities enzovoort. Maar eerst maar eens gezien ook de huidige realiteit om gewoon nuchter te blijven, denk ik. Dit was het.
Ja, dank u wel. Dank u ook allen voor de vragen. Dan wil ik het woord geven aan de wethouder voor de beantwoording van de gestelde vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de vele lofuitingen als het gaat om in ieder geval de inhoud en de kwaliteit van het stuk. Ik zal het ook direct overbrengen morgen richting de ambtelijke organisatie en diegenen die ermee bezig zijn. Ik zie er ook een aantal op de tribune zitten. Bij deze draag ik hem alvast stiekem over. Maar we zijn er dus nog niet en dat blijkt ook uit een aantal opmerkingen die u maakt, een aantal vragen die u stelt. En die zijn in wat mij betreft ook allemaal legitiem. Daar waar het gaat om de discussie over het beheersgebied, en de inbreiding, een mogelijke uitbreiding, gaan we uiteindelijk nog na of we uit moeten gaan van het kerngebied, de base case zoals die genoemd wordt in het ambitiedocument, en op welke manier we voldoende kritische massa kunnen creëren, waardoor het niet eigenlijk gewoon het verzelfstandigen van de huidige havendienst is, maar waar we ook een bedrijf, een ontwikkelbedrijf, tot stand kunnen brengen die zelfstandig met voldoende vastgoed in bezit ook de markt op kan om te financieren en ook een aantrekkelijk partner is om te co-financieren met andere ontwikkelingen die wellicht marktpartijen in onze gemeente zouden willen doen. Inbreiding voor uitbreiding betekent dat je inderdaad kijkt naar al die mogelijkheden die er op korte termijn te realiseren zijn rondom de bestaande haveninfrastructuur. En dan komen we eigenlijk al een tweetal beperkingen tegen. Want als we dan kijken naar de inbreidingsmogelijkheden op korte termijn, zien we de visserijkade, een multipurpose waar de visserij een halve dag in de week gebruik maakt en de offshore 6,5 dag in de week gebruik maakt als eerste mogelijke optie voor die inbreiding. Nou, als ik dan praat over de barrière die je tegenkomt, allereerst natuurlijk de ontwikkeling van het regionaal havengebonden bedrijventerrein. Overigens ooit bedacht om bedrijfsverplaatsing van Westoever naar elders mogelijk te maken. Hebben we op dit moment te maken met een terugtrekkende beweging van de provincie, daar waar het gaat om de participatie. En hebben wij nu samen met het havenbedrijf Rotterdam de regie feitelijk naar ons toegetrokken om uiteindelijk te komen, nog eind van dit jaar, met een ontwikkelstrategie, al dan niet met het ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord en uiteindelijk ook met de markt. Belangrijk daarin, als het gaat om de totale gebied, hoor ik eigenlijk een aantal opmerkingen over bepaalde gebieden wel of niet. Nou, bedoel, dat hoeven we vandaag uiteindelijk nog niet te besluiten. Maar ik wil wel een aantal gedachten met u meegeven. Allereerst de suggestie die ook gedaan is om in een breder perspectief te krijgen, en dan kijk ik naar de PvdA, naar bijvoorbeeld een gebied als Westoever. Het zou zo kunnen zijn, en ik had het net even mooi opgeschreven, dat Westoever een algemeen belang dient en teruggegeven kan worden aan de stad, maar dat je uiteindelijk wel aan het havenbedrijf de opdracht geeft om die transitie mogelijk te maken, om bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken naar andere bedrijventerreinen op termijn en het uiteindelijk feitelijk schoon op te leveren. Ik stel het even als voorbeeld, maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn als het gaat om het dienen van het algemeen belang als opdracht vanuit de gemeente. Als ik kijk naar andere suggesties die wel of niet gedaan zijn, Oostoever ja, maar bijvoorbeeld vliegveld nog nee. Nou, op dit moment zie ik ook nog niet de nut en noodzaak om het vliegveld in te brengen. Maar er zijn wel degelijk relaties te leggen met bedrijfsleven wat zowel via de zeehaven gebruik maakt van onze faciliteiten als via de luchthaven gebruik maakt van onze faciliteiten. Al is het in eerste plaats alleen al de Koninklijke Marine die die combinatie wel heel goed ziet. Maar uiteindelijk ook de offshore activiteiten en ook de vestiging van offshore bedrijven rondom het vliegveld is daar ook een belangrijk aspect. Daar gaat, waar het bijvoorbeeld ging om Willemsoord en eventueel defensieterreinen, moeten uiteindelijk ook nog verder afspraken gemaakt worden over met name het beheer, maar uiteindelijk ook het operationele Willemsoord, met name als het gaat bijvoorbeeld over de bediening van een brug. CDA noemde een visserij en de gevoeligheid. Nou, die heb ik niet. Ik wil alleen schetsen dat wij op dit moment in onderhandeling zijn met de visserij. Als het gaat om het multipurpose maken van die kade. En om te kijken ook of wij de visserij maximaal kunnen faciliteren. Dan wel op die locatie, op die dag dat ze er maximaal van gebruik willen maken. Hè, de vrijdagmorgen. Ook in relatie met de ISPS-hekken op termijn. Want we willen graag daar de offshore ook kunnen faciliteren en uiteindelijk misschien ook wel praten met de visserij om ook op een andere locatie achter de brug in de buurt van de coöperatie ook andere faciliteiten ter compensatie te kunnen compenseren op die momenten dat ze niet gebruik hoeven te maken van de visserijkade door de week of tijdens reparatiewerkzaamheden of gewoon om de boot in ieder geval aan de kant te leggen op sommige momenten. Heel expliciet even nog de vragen langs. De VVD vraagt de base case inbreiding, uitbreiding en heeft het even heel specifiek over de Westoever. Nou, Westoever, de kade, is op dit moment al in beheer van onze huidige havendienst. Daar waar het gaat om de stelling en het Waddenfonds ben ik het met u eens dat we daar zorgvuldig naar moeten kijken. En dat het ook wellicht niet de intentie is om ook een deel van de stelling voor beheer onder te brengen binnen de havendienst. Maar de Westoever is iets breder en kan iets breder getrokken worden. Zou je zelfs nog een gedeelte van het bedrijventerrein mee kunnen nemen als het gaat om beheer en exploitatie en mogelijke transitie. De VVD vraagt ook specifiek over de rechtspersoon. Primair gaan we ervan uit, bij andere, en dat blijkt ook bij andere verzelfstandigingen van haven, een NV die 100% publiek is. Mocht het zo zijn dat u van mening bent dat we op termijn wellicht onze aandelen aan publieke partijen, of sorry, aan private partijen, dus derden zouden moeten of kunnen vervreemden, of dat we een PPS-constructie aan zouden kunnen gaan, zou je kunnen denken over een CV-BV-constructie. Bij Zeestad was de CV en is de CV-constructie bedacht om wellicht op termijn ook marktpartijen te kunnen laten participeren. Is niet onze nadrukkelijke wens. Wij gaan nog steeds uit van een verzelfstandiging met 100% aandeel in handen van de gemeente Den Helder. Het kan wel zo zijn dat de verzelfstandig havenbedrijf een andere entiteit op kan richten, bijvoorbeeld om een ontwikkeling mogelijk te maken, om samen met een marktpartij in een PPS een ontwikkeling van het RAB of de Noordoost of andere zaken op termijn mogelijk te maken. Dat kan een tijdelijk iets zijn in de exploitatie van of en de ontwikkeling van zo'n gebied. Dan wordt er ook gesproken over door meerdere partijen over de kernformatie en ook het overbrengen van personeel. Het personeel volgt de taak. Op dit moment is het zo dat de havendienst 8 mensen, de huidige havendienst, als het gaat om beheer en operationeel van de huidige havendienst, 8 mensen, 8 FTE behelst. Daar zit ook een natuurlijk verloop in, maar deze mensen kunnen ook gewoon ingezet worden en blijven als het gaat om die taak voor het beheer van de havendienst in de huidige vorm. Daar waar het gaat om commerciële activiteiten, zul je wel kunnen kijken naar wellicht een aantal mensen vanuit de gemeentelijke organisatie die daar hun rol in zouden kunnen spelen. Daar waar het gaat om gebiedsontwikkeling, commercie, accountmanagement of transitie, denk ik dat je binnen de directie van het havenbedrijf uiteindelijk ook de ruimte moet hebben om zelf na te gaan hoe groot die formatie op termijn zou moeten zijn. Even kijken, dan behoorlijk voor bestuur. En die mening deel ik van harte dat er uiteindelijk heel scherp gesteld moet worden. En daarom ook blij met de opmerking die gemaakt wordt hoe wij creatief om moeten gaan met de positie van de raad. Want in het statuut kun je heel duidelijk vaststellen wat uiteindelijk de rol van de raad is. En uiteindelijk ook blijft om blijven te kunnen sturen op een verbonden partij. Uitputtend opnemen. Hoe vaker, hoe beter wat mij betreft. En ik bedoel, we zullen dat ook dan van harte meenemen naar het vervolgproces. Eén ding, en dat is de tendens die u opmaakt uit het stuk, of wellicht uit een presentatie eerder, dat gesproken wordt over de exploitatie van een haven wat een vak is. Dat zijn niet onze opmerkingen direct, maar met name die partners die verwachten van een professionele organisatie dat ze ook professioneel gesprekspartner kunnen zijn richting het bedrijfsleven, maar ook zeker richting de Koninklijke Marine, daar waar het gaat om veiligheid, beheer, exploitatie, commercie en uiteindelijk ook de taal van het bedrijfsleven sprekend. En daar wordt met een verbonden partij op een andere manier mee omgegaan dan binnen een politiek gremium. Dat mogen toch duidelijk zijn. Dat betekent niet dat, en ik hoop ook dat weg te nemen bij deze, er denigrerend gedacht wordt juist over de rol van de raad en van de politiek. Het tegendeel zelfs, want ik pleit nogmaals voor een uitputtend opnemen van de rol van en de positie van de raad in de statuten. D66 heeft het over een beleidsplan van 4 jaar en mogelijk andere aandeelhouders om de 3 jaar. Ik kan het even niet zo snel terugvinden, maar nogmaals, we zijn niet voornemens om andere aandeelhouders, wellicht misschien nog andere publieke partners, dat zou de provincie of het Rijk kunnen zijn. Binnen het havenbedrijf Rotterdam is het Rijk bijvoorbeeld 30% mede-eigenaar, maar het is nog niet de intentie en eigenlijk nooit de intentie om er een private aandeelhouder bij te betrekken en dus te gaan niet te gaan verzelfstandigen, maar te gaan privatiseren. Dan kom ik bij GroenLinks, die het heel specifiek heeft over het havenbedrijf Rotterdam en de defensie als het gaat om de samenwerking. Als het gaat bijvoorbeeld over het beheer en ook met name operationeel de taken die we samen met defensie uit kunnen oefenen of uit kunnen voeren, heeft defensie natuurlijk nog wel een eisenpakket. Met name daar waar het gaat om afhandeling van schepen, maar zeker daar waar het gaat om veiligheid, werken wij natuurlijk op dit moment al samen. In het mooie gebouw wat in de volksmond de diamant heet. Maar die samenwerking kan geïntensiveerd worden, maar wel op zo'n dusdanig professionele manier dat ook de Koninklijke Marine daarmee kan leven. Het havenbedrijf Rotterdam is genoemd. Dat is niet zozeer genoemd vanuit dit ambitiedocument, maar meer komt voort uit zoek die grote strategische partner vanuit het Deetman-Mans verhaal. We hebben in het havenbedrijf Rotterdam, overigens ook op aanbeveling van de Koninklijke Marine, een partner gevonden wellicht die ons kan helpen rondom een aantal intensieve vraagstukken. Allereerst natuurlijk de verzelfstandiging van de haven zelf. Maar als ik heel concreet kijk naar bijvoorbeeld de discussie rondom Maasvlakte 2 en de kennis en ervaring die zij daarin hebben opgedaan in relatie tot de mogelijke ontwikkeling van onze Noordoosthaven, denk ik dat het ook een bijzondere partner is. Dat neemt niet weg dat wij niet met andere havens spreken. Ik zit zelf in de Commissie Noordelijke Zeehavens, waar ik altijd spreek met Den Helder, Harlingen en Groningen Seaports over havenspecialisatie. Nou, met de de decentralisatie van de Waddenfonds in de Waddentoogdag heeft ook minister Schulz duidelijk naar voren gebracht dat deze drie havens duidelijke afspraken hebben gemaakt daar waar het gaat om havenspecialisatie. Die passen ook binnen de trends die wij aangeven naar de toekomst. Betekent ook dat bijvoorbeeld Harlingen de ambitie om offshore haven te zijn heeft laten varen. En betekent ook dat wij met de Green Deal en met Energy Valley op dit moment kijken met Groningen Seaports om bijvoorbeeld ambitie op windenergie samen mogelijk te kunnen maken. Uiteraard wordt er ook gesproken met andere gebruikers, mogelijke bedrijven die zich hier willen vestigen, mogelijke bedrijven die zich hier, die hier willen investeren. Maar goed, dat betekent wel dat wij ook moeten kunnen faciliteren. Er wordt heel veel gesproken over we hebben niet zo'n haast en we kunnen wel rustig aandoen. Dat is waar. Dat is een keuze die je kunt maken. Maar als we nu de komende 2 of 3 of 5 jaar tegen het bedrijfsleven wat zich op dit moment aandient moeten zeggen ja we zijn met het RHB, ja we zijn met de visserijkaarten, we zijn met de inbreidingsmogelijkheden op de nieuwe haven bezig. Maar we weten nog niet wanneer u zich hier kunt vestigen. Zal het zo kunnen zijn dat ze morgen Harm Post van Groningen Seaports bellen of wellicht naar IJmuiden uitwijken of erger nog naar het buitenland. GroenLinks vraagt ook over de risico's. Ik ben niet de enige die vraag stelt. Die risico's willen we ook heel graag in kaart brengen. Het is overigens zo dat er nu beperkte risico's zijn binnen de huidige exploitatie van de havendienst. Als er risico's zich voordoen bij gebiedsontwikkeling en bij mogelijke uitbreiding, dan zou daar uiteindelijk ook altijd een business case te grondslag liggen die uiteindelijk ook weer moet passen binnen een positief resultaat daar waar het gaat om de exploitatie van de haven. Mits u als raad weer anders besluit omdat u het hoger belang de investering waard vindt als het gaat om bijvoorbeeld werkgelegenheid of een ander belang wat gediend kan worden. Dan kom ik bij, even kijken, de PvdA, die heeft het over die bredere afweging. Er is enige schroom over de al te ruime optie als je alle 25 aanbevelingen over zou nemen. Nou, nogmaals, het is niet onze intentie om alle 5 aanbevelingen ook uiteindelijk voor te stellen straks aan u als raad. Maar we zullen ze wel allemaal individueel gaan onderzoeken, daar waar het gaat om niet alleen het juridische en financiële aspect, maar ook zeker het maatschappelijke en ruimtelijke aspect. En ik wil dat toch meenemen en ook aan u meegeven. Een voorbeeld die ik dan toch wil stellen is bijvoorbeeld Kooi Punt. Kooi Punt zou fantastisch meegenomen kunnen worden als mogelijke exploitatie, omdat bedrijven die zich binnen onze gemeentegrens willen vestigen uiteindelijk zich wel gaan richten binnen die 5 clusters en uiteindelijk wel voor een groot deel havengerelateerd kunnen zijn dan wel toeleveranciers van de havengerelateerde activiteiten kunnen zijn. En Kooi Punt is wel het laatste stukje categorie 4,5 tot 5 wat op dit moment in heel Noord-Holland uitgegeven kan worden. Dus dat maakt het redelijk schaars en exclusief. Dat zou ook betekenen dat als je praat over het achterland, het regionaal havengebonden bedrijventerrein en Kooi Punt als, noem het maar even, drooggebied, dat in de exploitatie, maar met name ook in de promotie en acquisitie richting bedrijven die zich hier willen vestigen, natuurlijk prima op één plek zijn vorm zou kunnen krijgen. Dat betekent dat het havenbedrijf feitelijk verantwoordelijk is voor het in de markt zetten, het verhuren, dan wel verkopen van grond, die het uiteindelijk ook nog strategisch zou kunnen gebruiken om heel bewust keuzes te maken waar bedrijven zich wel of niet zouden kunnen vestigen. Je zou dat over alle bedrijventerreinen kunnen doen, dat gaat wellicht te ver, maar het is een gedachtespinsel die ik u toch graag mee wil geven en waar we dan ook op terug zullen komen. CDA zegt Oostoever ja, Westoever nee. Westoever op dit moment is al een onderdeel als het gaat om beheer van de kades en het onderhoud van de kades, bijvoorbeeld binnen de huidige havendienst. Eerst RHB, dat zou een opdracht kunnen zijn die u ook aan het havenbedrijf kunt geven. Ontwikkel eerst het RHB, waardoor u mogelijk bedrijfsverplaatsing kunt organiseren. En dan uiteindelijk ook Westoever in exploitatie nemen, dan wel weer teruggeven aan de gemeente. Vliegveld nog nee. Op dit moment op persoonlijke titel deel ik die mening vooralsnog. Maar ik zie wel parallellen. Ook weer als het gaat om Helder, als gebied om uit te geven, commercieel. Maar uiteindelijk ook de parallellen die de zee- en de luchthaven hebben. Als het gaat om unique selling points. En toch echt serieus uniek zijn richting de offshore-industrie. Om die maximaal te kunnen faciliteren. GroenLinks, kooi punt, ik heb het net proberen te noemen. Trots heeft het ook over de vraagtekens bij de luchthaven. Nou goed, diezelfde vraagtekens die delen wij. Kritische massa is toch wel belangrijk. Ze praten over de hele gebiedsontwikkeling, even exclusief de defensieterrein, praat je over zo'n 150 hectare. Je kunt zeggen, natuurlijk vanuit Den Helder, dat is veel. Als ik kijk vanuit de exploitatie, om een voorbeeld te stellen, van Groningen Seaports, is dat 1300 hectare. En is alleen, als je het vergelijkt met Rotterdam, en dat is eigenlijk geen vergelijk, maar is alleen het nieuwe gebied van Rotterdam al 1000 hectare groot. En hoe heet het ook alweer? Hè? Tweede Maasvlakte, inderdaad. Maar goed, je ziet dat dat ook heel snel in de Maas, of in de Maas, in de markt gezet wordt. Gefaseerd wil ik toch aangeven, dat kan. Er zit één financieel aspect in, gefaseerd inbrengen. Dat betekent dat je op termijn dan ook overdrachtsbelasting zou moeten betalen. Op het moment dat we in eerste instantie na gaan denken welke terreinen we in die base case plus uiteindelijk in kunnen brengen. Betekent dat we een vrijstelling bij de Rijksoverheid kunnen vragen rondom die overdrachtsbelasting. Is puur een financiële afweging, maar het betekent nog steeds dat je een keuze kunt maken om gefaseerd in te brengen. Betekent ook wel dat je van tevoren ook weer die kritische massa niet meegeeft aan het verzelfstandigd havenbedrijf om voor sommige partijen die professionele, interessante gesprekspartner en met name partner te zijn die ook mede de mogelijkheid heeft om te co-financieren. Stadspartij heeft het ook over de raad en invloed. Nou, ik hoop met de toezegging die ik feitelijk doe naar de opmerkingen van behoorlijk bestuur, dat we het daar helemaal mee eens zijn. Als het gaat om het duidelijk maken van de financiële risico's, hebben we er geen enkel probleem mee op het moment dat we gaan verzelfstandigen en wellicht ook zaken in gaan brengen, dat we die risico's zowel financieel als maatschappelijk ook duidelijk in beeld brengen. De ChristenUnie zegt dat het op dit moment te veel is. Dan ga ik ervan uit dat u alle 25 aanbevelingen ziet als te veel. Ik zou dan graag wel straks in het vervolg van de ChristenUnie horen wat dan wel en wat dan niet. Waarin wij natuurlijk zorgvuldig dat zullen voorbereiden. Omdat wij ook natuurlijk een aantal dingen nog gaan toetsen. Dan kom ik bij de laatste. Dat is de SP. Met name, hoe zelfstandig is zelfstandig? Nou, nogmaals, dat betekent een verzelfstandigd havenbedrijf met 100% aandelen in handen van de gemeente. Daar waar het gaat om personeel volgt taak. Het cao is inderdaad van belang. Het kan een andere cao zijn dan de huidige cao die werknemers hebben bij de gemeente. Maar uiteindelijk kan die transitie uiteindelijk ook een kader zijn die u als gemeenteraad meegeeft of een opdracht om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de rechtspositie van die personeelsleden die overgaan met hun taak naar het zelfstandig havenbedrijf uiteindelijk ook geborgd kan worden. Dat is aan u om dat gewoon ook aan ons mee te geven. Ook daar wordt gesproken over niet te groot beginnen en langzaam. Ik wil toch een klemmend beroep doen als het gaat om die urgentie dat wij op dit moment al serieus nee verkopen aan bedrijven die zich binnen onze gemeentegrenzen willen vestigen, omdat we op dit moment nog geen ruimte kunnen bieden. helaas. Kansen voor Zilver aan Zee geeft ontzettend veel ruimte. Het feit dat wij ons specialiseren geeft ontzettend veel mogelijkheden. Ook de komst van het kenniscentrum Wind zet ons redelijk op de kaart. Mensen willen zich graag vestigen op bijvoorbeeld Kooipunt. Kooipunt fase 2 zit nagenoeg vol. Dus we gaan fase 3 zo snel mogelijk proberen uiteindelijk ook in ontwikkeling te brengen. Vragen naar RAB, die urgentie die kennen we ook. We proberen ook met de regie die we zelf in ons toegetrokken hebben, eigenlijk om in het derde kwartaal 2012 dat ook weer in de markt te gaan zetten. Maar ook de ontwikkeling rondom de taskforce, het civiel medegebruik bij Defensie, daar kun je op korte termijn wellicht veel van verwachten. Maar gaat u er even vanuit dat we toch nog wel enige tijd A in discussie gaan met Defensie over waar. En dat ook op het moment dat wij een kade civiel mede mogen gebruiken, deze kade ook niet direct geschikt is. Bijvoorbeeld voor een offshore activiteit of voor een andere activiteit. Dat vraagt enige tijd. En als men dan nu roept dat we het langzaam en voorzichtig moeten doen, dan denk ik vanuit zorgvuldigheid ja. Maar als ik praat over de urgentie en de vraag vanuit de markt, zou ik toch heel graag een beroep willen doen op u om toch zoveel als mogelijk binnen dat bedrijf op te nemen. Tot zover in eerste instantie, voorzitter.
Dank u wel, wethouder, voor de zeer uitgebreide beantwoording. Ik kijk even rond. Is nog behoefte aan een tweede termijn? Ik zie de heer Heidsma met een prangende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de uitgebreide toelichting, wethouder. Hoor ik u nu goed zeggen dat u het RHB de derde kwartaal 2012 weer in de markt wilt zetten? Daar hebben wij toch wel een beetje zorgen over. Het ligt al zo'n tijd in de ontwikkeling. Er zijn verschillende partijen bij betrokken die zich dan weer halverwege terugtrekken met allerlei redenen voor hunzelf. U zegt ook zelf dat er een hoge prioriteit is in het weggeven van ruimte voor mensen die op dit moment ruimte zoeken. Nou is het RHB weliswaar een binnenhavenproject. Maar ik zal de vraag nu stellen, want het zit allemaal een beetje eigenlijk aan elkaar. U heeft een samenwerking met Rotterdam, dan kan ik me dat na het weekend helemaal voorstellen dat dat beter is. Maar heeft de provincie daar geen problemen mee dat dan het IJmondgebied niet bij bepaalde ontwikkelingen in diezelfde provincie betrokken wordt? Dat mag toch niet eventueel een aanleiding zijn dat de provincie en misschien ook wel het ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord zich dan een beetje passief gaan opstellen? Dat zouden wij jammer vinden, maar wij willen met nadruk aangeven dat de ontwikkeling van het regionaal havengebonden bedrijventerrein wat ons betreft een hele hoge prioriteit heeft.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Zijn er nog meer partijen?
Ik heb nog één vraag ten aanzien van de CVBV en de NV en de beantwoording van de wethouder daarover. Als we nu eens kijken naar de luchthaven. Luchthaven is een CVBV-organisatie. Is er geen enkele uitzicht op dat er nu private ondernemingen zullen deelnemen? In de afgelopen jaren ook niet geweest. En als ik kijk naar de ontwikkelingen die we zelf hebben doorgemaakt bij de oprichting van Zeestad, dan ben ik met uw beantwoording en ook met het ambitiedocument nog niet gerust dat we niet nu eenzijdig ons richten op de oprichting van NV en voorbij gaan aan aspecten als staatssteun. En ik wil u toch met klem eigenlijk vragen om over dat aspect, als dat niet vanavond kan, maar dan toch in ieder geval in het vervolg van deze discussie ons uitsluitsel te geven of een CVBV-organisatie. En dan is het maar dat je daarmee uiteindelijk over 10, 15 jaar de mogelijkheid hebt om private partners erin te laten deelnemen, niet een betere oplossing lijkt dan een NV-organisatie. En het is mij te kort door de bocht dat er arbitrair gewoon wordt gezegd van dat het eigenlijk om het even is. Dat is dus niet zo, want anders zouden die verschillen er ook niet bestaan. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk verder rond. De heer Blank.
Ja, toch nog even een reactie in twee, omdat in eerste instantie ik uitging van, nou, een stuk dat leggen we neer om eens in de week, om eens over daar goed ook in gesprek te gaan. Ik krijg toch een beetje de indruk van de wethouder dat hij aan het eind van zijn eerste termijn toch wel erg welke van de 25 wel of niet, want we hebben haast en we willen dat, het is belangrijk om de marktperspectieven snel op te pakken. Ja, dat doet me toch wel aan een andere reactie terugdenken. We hebben 2 jaar geleden als raad unaniem een amendement aangenomen over de ontsluiting van de haven, die toch ook cruciaal is voor de verdere ontwikkeling. En eigenlijk moeten we toch in die 2 jaar constateren dat er nog bitter weinig in de praktijk mee gebeurd is. En dat geeft eerder, denk ik, een signaal terug aan het college, het gemeentebestuur. Het ligt vooralsnog niet aan de raad dat we niet hebben aangedrongen en de ruimtes hebben gegeven voor de daadkracht. Zeker ten aanzien van opties van de havenontsluiting. Aan de andere kant, ik heb niet voor niks gevraagd om daar waar u een ambitiedocument neerzet. Dat past toch echt in de manier waarop we als raad onze strategische visie zien als stad. En ik denk dat we het ook op dat niveau met elkaar moeten gaan afwegen. Want mijn inziens, of ons inziens, vraagt u naast de transitie van bijvoorbeeld, gebruikt u bij de transitie voor Westhoever ook beheer en exploitatie. En dan gaat het ons toch echt, dat neerkomt op een stuk overdracht van ons grondbedrijf. En ja, je kan zaken maar 1 keer met elkaar uitwisselen, maar ik kan mij nog goede discussies een aantal jaren geleden herinneren over positieve resultaten van, ik geloof, grondbedrijf van Westhoever of Dirks Admiraal. En toen hebben wij gelden toegekend aan het woonomgevingsconvenant. Met andere woorden, je kan het maar 1 kant opgeven. En hoewel het echt van goed belang is om de kansen voor de haven te pakken, vind ik dat je de afwegingen ten aanzien van bijvoorbeeld ons grondbedrijf toch echt wat breder en zorgvuldiger moet maken in dat gremium wat we daarvoor hebben neergezet. Dat is denk ik de strategische visie. En er komt nog een tweede voorbeeld bij. We zijn afgelopen jaren ook goed, maar grondig in discussie geweest over de verdere ontwikkeling van Willemsoord. Stel dat een van de opties die laatstelijk genoemd zijn een tweede ontsluitingsweg over het terrein van bewapeningswerkplaatsen, dan is dat een belang wat vanuit een stedelijke stedenbouwkundige invalshoek komt over de ontwikkeling van ons stadshart in de verbinding naar de haven toe. Daar liggen best pijnpunten ten opzichte van die havenontwikkeling. Maar die moeten wel goed afgewogen worden naar de ook toekomstperspectieven die gelden voor onze levensvatbaarheid van ons stadscentrum. Juist die lijn, die opening naar de haven, wordt daar als fundamenteel gezien. Nou, hoe ga je daarmee om? Door dat wat breder af te wegen in een goed gezamenlijk debat over wat aan de haven en wat aan de gemeentelijke kant te blijven. Dus vandaar een goed begin met dit ambitiedocument, maar gaarne ook zometeen breder in bredere afweging ten aanzien van onze strategische visie. En zeker wel voor wat het betreft overdrachten van grondbedrijf. Nogmaals, wij steken deze discussie in op een kernoptie, het gebied rondom de haven zoals dat nu aan de orde is.
Dank u wel.
Ja, voorzitter. Er valt me nog iets op. Er staat hier bescherming grondposities gemeente Den Helder. En dan staat eronder in tegenstelling tot een gemeente kan een vennootschap failliet gaan. Dus we hebben het net over grond. Maar ik zou toch nog eventjes de wethouder van Financiën daarover horen. Hoe zij daartegen aankijkt. Vooral, ik denk dat dat toch ook van belang is dat de positie van de gemeente als er overdracht van grond komt. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, dank u wel. Kijk ik eerst naar rechts, naar de wethouder Visser.
Ja, dank u wel. Nogmaals dank voor de nog prangende vragen die op dit moment spelen. En natuurlijk komen we hier nog een keer op terug. Het regionaal havenverbonden bedrijventerrein heeft voor het college ook de allerhoogste prioriteit samen met de ontwikkeling van de visserijkade. Want het zijn 2 ontwikkelingen die wij voorzien, die we nog mogelijk kunnen maken in deze ambtstermijn. Dus bedoel, ik deel uiteindelijk ook die zorg. Het is wel zo dat wij op dit moment nagaan of wij een andere ontwikkelstrategie daar moeten gaan voeren met de terugtrekkende beweging van diezelfde provincie die u noemt binnen het ontwikkelbedrijf. De passiviteit van het ontwikkelbedrijf Noord-Holland-Noord komt omdat men geen financiële middelen heeft meegekregen om überhaupt te kunnen participeren dan wel bijvoorbeeld grond aan te kunnen komen, kopen.
Ter interruptie, voorzitter.
De heer Heidsma.
Even voor de duidelijkheid, kan de ontwikkeling van het regionaal havengebonden bedrijventerrein niet voortgezet worden omdat er een financieel probleem is of is het een andere oorzaak? Want als het een financieel probleem is, zullen we het met elkaar moeten kijken hoe we dat nu of in de toekomst direct kunnen oplossen.
Op dit moment gaan we er nog steeds van uit dat het RAB ontwikkeld kan worden. Alleen we gaan op dit moment met een ontwikkelstrategie aan de gang in het laatste kwartaal van dit jaar. En zullen uiteindelijk ook in het eerste kwartaal terugkomen wat die ontwikkelstrategie is. Dat wordt mede ontwikkeld met het havenbedrijf Rotterdam. En dan zullen we ook kijken wat de positie is van de provincie en het ontwikkelbedrijf Noord-Holland-Noord. En de nog steeds huidige partner binnen de samenwerkingovereenkomst die uiteindelijk de oorspronkelijke aanbesteding ook heeft verkregen. Er is op dit moment nog geen signaal van de marktpartij dat zij hun bieding niet gestand houden. We gaan uiteindelijk wel met ze in gesprek. Wat betekent als we uiteindelijk tot ontwikkeling gaan kopen, wat hun positie is rondom ook het risico wat ze willen dragen. U praat ook nog specifiek over de samenwerking met Rotterdam en of dat problemen zou kunnen opleveren met de provincie. Nou, vooralsnog niet. We praten overigens prima met IJmuiden over ook mogelijke havenspecialisatie. En op termijn zullen we die gesprekken ook intensiveren. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de verzelfstandiging van het havenbedrijf Amsterdam, wat zich echt toespitst op containeroverslag en cacao, en waar het verzelfstandigingsproces om politieke reden wat vertraging oploopt, is het wellicht niet helemaal verstandig om daar samen mee op te trekken. Maar de provincie stelt geen voorwaarden aan een samenwerking met een havenbedrijf Rotterdam of een verzelfstandiging. Feitelijk heeft de provincie geen positie, nog in het havenbedrijf Amsterdam, nog in haven van Den Helder. Dan even de discussie over NVCVBV. Nou, ik zeg u in ieder geval toe dat wij nader terugkomen op de rechtspersoon en de discussie rond de mogelijke staatssteun. De luchthaven overigens is voor 50%, daar gaat het, waar het gaat om de CV, eigendom van een hedge fund. Dus een weliswaar niet publieke, maar private partij. Dus dat is ook een voorbeeld over hoe het uiteindelijk kan in een PPS. Het hedge fund dat feitelijk financieel de helikopterboer al daar gevestigd ook voor een deel dekt. PvdA heeft het over de ontsluiting en heeft het over de haast en over bijvoorbeeld Westoever. Nou, de vraag wordt ook gesteld door het CDA en door de wethouder Financiën zit er gelukkig als het gaat om die grondposities. Maar al daar waar het gaat om Westoever, op dit moment beheert de huidige havendienst de Westoever, daar waar het gaat om havenfaciliteiten. Dus dat is al onderdeel van de huidige havendienst. Vooralsnog, maar ik bedoel, kijk zo even naar mijn buurvrouw, hebben wij nagenoeg geen grondposities al daar. Maar nogmaals, het zou een opdracht kunnen zijn naar een zelfstandig havenbedrijf om daar een transitie en bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken op termijn. Nou, heel specifiek over ontsluiting van de haven. En dat ligt niet aan de raad. Dat ligt ook zeker niet aan het college. Maar bedoel, er zijn wel wat ontwikkelingen die zich hebben plaatsgevonden. Met name daar waar het gaat voor het eerst in 35 jaar kunnen praten over civiel medegebruik van een nieuwe haven. En de taskforce. Ik denk dat dat een van de belangrijkste mijlpalen van de afgelopen jaren is. Wat de afgelopen 2 weken naar voren is gekomen. Uiteindelijk is er wel één belangrijk aspect wat gaat over, nou noem het maar even de gele route variant. Waar we overigens wel al in een kleine fase de ontsluiting van de TESO als korte termijn uiteindelijk al dit jaar op gaan lossen. Maar één belangrijk aspect bij die ontsluiting is hoe gaat die ontsluiting lopen, ook naar mogelijke toekomstige ontwikkeling van het Noordoost variant en de financierbaarheid. Want we praten eigenlijk over in eerste fase, even, ik doe een grove schatting en hou me daar alsjeblieft niet aan vast, maar een investering van zo'n 35 miljoen tot 40 miljoen euro, waar ook nog een cofinanciering gevraagd wordt van 10% aan de gemeente, die we uiteindelijk op een of andere manier natuurlijk ook wel moeten kunnen laten programmeren door de provincie, want zij zijn immers eigenaar van de N250, maar uiteindelijk ook met u in conclave moeten welke reserves wij gesteld hebben binnen die hele gebiedsontwikkeling haven. Want we willen het allemaal. En als u zegt dat ligt niet aan de raad, heb ik wel één hele zware opdracht dat ik het met zeer beperkte middelen en zeer beperkte reserves uiteindelijk ook moet gaan uitvoeren. En daar ligt juist de opdracht om derden enthousiast te maken om uiteindelijk ook middelen mee te nemen om ontwikkelingen mogelijk te maken.
Ja, voorzitter, per interruptie. Nou zitten we in een moeilijk financieel-economisch tijdsgewricht op dit moment. En de Rijksoverheid heeft ook niet altijd voldoende middelen om dit soort mega-infrastructurele projecten te gaan financieren. Als je nu kijkt hoe onze wegen op dit moment worden aangelegd, die voor het merendeel allemaal in een PPS-achtige variant plaatsvinden. In hoeverre is dat een onderzochte variant, gelet op de bouwhonger die er in de markt is en de lage prijzen die op dit moment gelden, is dat geen weg waar we enige versnelling in zouden kunnen bereiken?
Nou goed, even direct financieel te reageren, daar waar het gaat om middelen vanuit het Rijk en misschien wel vanuit de regio. Er zijn twee processen die op dit moment in gang zijn. Uiteraard door het niet doorgaan van het Wieringenrandmeer is de commissie Leemhuis-Stout in het leven geroepen. Ik weet dat het inmiddels een andere naam heeft, maar die naam moet u onthouden. Maar ik ben daar op audiëntie geweest en heb met name de infrastructurele regionale vraagstukken daar neergelegd. Dat zou een bestemming of een besteding kunnen zijn van die middelen. Uiteraard is ook nog de decentralisatie van een Waddenfonds van zo'n 500 miljoen euro groot, waar 50% voor economische ontwikkeling en 50% voor ecologische ontwikkeling de belangrijkste weegpunten zijn, waar minister Schulz bij die decentralisatie Den Helder en eigenlijk de totale gebiedsontwikkeling van de Kop van Noord-Holland, dus ook die natuurontwikkeling en natuurcompensatie, noemde als voorbeeld hoe Waddenfonds middelen uiteindelijk ook op termijn in te zetten. Dus ja, we gaan op zoek naar subsidie. Aan de andere kant hebben zich inmiddels, ik denk, zo'n 6 marktpartijen, multinationals, gemeld. Of in ieder geval nationaal gerelateerd grote bedrijven, die aan de ene kant natuurlijk heel graag een opdracht in onze gemeente zouden willen uitvoeren, maar ook praten over mogelijkheden van rent a port of PPS, of misschien zelfs wel zeggen, ik wil niet alleen die haven ontwikkelen of de haven- en kaderruimte maken, maar wellicht ook nog binnen mijn bedrijf, bedrijfsvoering breed, ook nog een deel gebruik maken van die ruimte die wellicht gecreëerd wordt. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat iemand zegt, ik wil 10 hectare aan de zeehaven en die 10 hectare ontwikkel ik zelf en ik maak de kader daar zelf ook bij, om maar iets te noemen. En dat kan inderdaad binnen een zelfstandig havenbedrijf in een PPS-constructie. En dat is dus een samenwerking tussen de publieke en de private sector. Dan heb ik nog één vraag, maar die is voor mijn collega, daar waar het gaat om de grondpositie.
Ja, mag ik, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de verzelfstandiging van de haven raakt inderdaad ook mijn portefeuille. Grondzaken in verband met het kooipunt. Milieu in verband met dividenduitkering baggerbeheer, Fofert Oost. Financiën, erfpacht, namterrein. Nou, zo noem ik er een paar. En het is ook niet voor niets dat, of het is ook niet zo dat collega Visser en ik tegenover elkaar staan in het college een robbertje met elkaar te vechten. Nee, we hebben ervoor gekozen om schouder aan schouder te gaan staan. Nou, als u onze posturen ziet, dan ziet u dat wij in ieder geval massa kunnen maken. En dat wij. Nou, dan gaan mensen beelden we maken, Kees, dat moeten we niet willen. Maar nee, maar daar ligt natuurlijk heel duidelijk een opgave. Want het kan niet zo zijn dat straks het havenbedrijf, het verzelfstandigd havenbedrijf, op eigen benen staat en de gemeentelijke begroting door de hoeven zakt. Dat is iets wat we, ik niet alleen, maar dat we gezamenlijk als college, maar ook met u als raad moeten borgen. En waar we in de nadere uitwerking ook zeker op terug zullen komen. Want dan alleen komen met de kreet budgetair neutraal zal niet voldoende zijn. Dat heb ik vanavond ook wel gehoord. Dank u wel.
Dank u wel, wethouders, voor de beantwoording. Ik wou daarbij dit agendapunt afronden en overgaan naar agendapunt 5. En dat is de regionale uitvoeringsdienst Kop voor Noord-Holland. En hierbij wordt een presentatie gefaciliteerd door de heer Makker, hè? Correct?
Nee.
Of die is niet?
De heer
Van Nijkerken.
De heer Van Nijkerken, Frank Van Nijkerken.
De heer Frank van Dijk, maar die zal zich nog wel introduceren verder. En die zal een presentatie geven van ongeveer 20, 25 minuten, heb ik begrepen. En daarna zal er één ronde volgen waar u vragen kunt stellen met betrekking tot de inhoud van de presentatie. En voor de commissieleden, Ik heb begrepen, de wethouder wou nog even een korte inleiding geven ten aanzien van het agendapunt.
Ja, voorzitter. Op ons verzoek hebben we dit vanavond geagendeerd via de agendacommissie. Dank daarvoor, want het college had er behoefte aan om u mee te nemen en bij te praten over het traject van de RUD, de regionale uitvoeringsdienst. Bij deze presentatie wordt stilgestaan bij de aanleiding, geschiedenis, stand van zaken en de besluitvorming waar u als raad over gaat. En de presentaties, twee korte presentaties, middellang vooruit, zullen worden verzorgd door Frank van Nijkerken en de heer André Bouwens die hier naast mij zit. En ik hoop dat er op het eind ook nog gelegenheid is, als daar behoefte aan is, om enkele vragen te beantwoorden. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zal in ieder geval proberen het een beetje kort te houden. De wethouder heeft al aangegeven wat de essentie van mijn toelichting vandaag is. Het bestaat eigenlijk uit vier onderdelen. Namelijk een onderdeel rondom het vraagstuk van RUD. Nou, wellicht zegt u dat iets, wellicht zegt u dat niets. Daar zal ik iets over vertellen. Dan was eigenlijk de bedoeling, en nog steeds de bedoeling, om een filmpje te laten zien van de Milieudienst. Het duurt ongeveer 11 minuten. Dan heb ik een aantal sheets over het onderdeel aansluiting gemeente Den Helder, gemeente Texel, bij de Milieudienst. En dan afrondend nog iets als slotwoord. Dat is een beetje de opbouw van mijn presentatie. En ik begrijp dat het nog steeds kan. Ja, oké. Ik moet af en toe naar achteren lopen om te klikken. Ik zei net al, een groot deel van de presentatie zal gaan over de aansluiting van Den Helder en Texel tot de Milieudienst. Althans, een voorgenomen besluit van het college om daartoe over te gaan. En een opdracht te geven om een onderzoek uit te voeren. Een bedrijfsplan te maken onder welke condities dat moet plaatsvinden. En de gemeente Den Helder en Texel en de Milieudiensten hebben mij gevraagd en mijn bureau gevraagd om dat proces te begeleiden. Dat heeft onder andere ook iets te maken dat wij destijds de Milieudienst hebben opgericht. Dat is een eerste stap in het proces van de RUD-vorming. De RUD staat voor regionale uitvoeringsdienst en dan kun je er iets achter zetten, in dit geval Kop van Noord-Holland. En dat heeft te maken met allerlei ontwikkelingen die in de landen gaande waren over de kwaliteit, met name van toezicht en handhaving. Er zijn diverse commissies geweest, bekendste, de naam is vanavond al eerder genoemd. Commissie Mans, die constateerde dat de handhaving, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving, laat ik maar even zo noemen, erg versnipperd is in Nederland. Verdeeld over 600 zoveel organisaties. En zijn advies was, kom tot zogenaamde handhavingsdiensten. Nou, vervolgens is daar over gediscussieerd en uiteindelijk is er een kabinetsstandpunt geweest. En die heeft gezegd van nou, in de eerste andere standpunt, maar later uiteindelijk gezegd van ja, we zouden samen met de partners, Rijk, VNG, IPO, tot een soort overeenkomst moeten komen. Om te kijken of we daar geen handhavingsdiensten, maar regionale uitvoeringsdiensten voor kunnen maken. Die tot taak hebben bepaald deel van het milieutakenpakket, dat noemen ze dan het basistakenpakket, uit te voeren in regionaal georganiseerde diensten die vooral uitvoering doen, vooral dingen doen. Dat is een package deal geweest tussen die koepelpartijen die ik net noemde. En die hebben gezegd, nou, dat vinden wij een goed idee en we hebben daar allerlei uitgangspunten bij geformuleerd. En het is nu de bedoeling, want dit was een deal in 2009, om dat proces gaande te krijgen. Om uiteindelijk RUD's in heel Nederland te krijgen. Waarin de gemeente een deel van het milieutakenpakket onderbrengen in die RUD's. Nou, nu is in Nederland een groot aantal gebieden waar niks georganiseerd is op dat vlak. Dan doen gemeenten en provincies dat. In de Kop van Noord-Holland is daar iets wel georganiseerd. Namelijk er is een regionale milieudienst die een groot deel, of eigenlijk het hele takenpakket, al voor rekening neemt van een aantal gemeenten. Dat is een bijkomstigheid, maar een hele prettige bijkomstigheid, want je betekent dat je niet een hele nieuwe dienst hoeft op te richten. Want uiteindelijk heeft het kabinet en daarmee ook die overeenkomst met die partijen hebben drie dingen met elkaar afgesproken. We vinden dat in heel Nederland er RUD's moeten komen. We vinden dat die robuust moeten zijn, daar bedoelen ze mee een bepaalde omvang moeten hebben. We willen ook dat iedereen daarin meedoet. Dus eigenlijk geen witte vlekken, zoals ze dat dan noemen. Er mogen niet gemeenten zijn die daar niet aan meedoen. En het primaire doel is verhoging van de kwaliteit. En een belangrijke bijkomstigheid, ik zeg dat een beetje in mijn woorden, maar het is niet helemaal terecht, met name van de minister Opstelten. Er moet één centraal punt in een bepaald gebied zijn voor het Openbaar Ministerie en voor de politie. En dat kan niet, zoals dat nu is, versnipperd over heel veel handhavingsorganisaties. Dat zijn de drie doelen die men landelijk heeft gesteld. Het RUD-proces is een proces waar we de komende jaren nog in gaan zitten. Uiteindelijk is het doel om daar op 1 januari 2013 vorm aan te geven. Maar het is even de vraag of die planning helemaal gehaald gaat worden. Maar voorlopig wordt er nog even van uitgegaan. En de aansluiting van Den Helder en Texel is een eerste, tot de Milieudienst is een eerste stap in het proces van de RUD-vorming. Vandaar dat ik naar deze twee sheets begin over de RUD. Nu wil ik graag iets laten zien over de Milieudienst. Dat is een filmpje, dan hoef ik niet te praten, dan speelt dat vanzelf. Ja?
De Milieudienst Kop van Noord-Holland voert de milieutaken uit voor de gemeente Annapalona, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringermeer en Zijp. Dat is makkelijk gezegd, maar voor het zover was, is er een behoorlijk traject afgelegd. Al in 2000 werd er over de oprichting van een milieudienst gesproken. Maar pas in 2006 werden de betrokken ambtenaren van de gemeenten Schagen, Zijpen, Harenkarspel, Niedorp en Annapalona in de nieuwe milieudienst opgenomen. In 2010 is de gemeente Wieringermeer daarbij gekomen. Het werkgebied van de milieudienst bestaat uit zo'n 73.000 inwoners op meer dan 52.000 hectare land. Ongeveer 4.000 bedrijven hebben te maken met de wet milieubeheer. Aan het hoofd van de milieudienst staat het algemeen bestuur, bestaande uit milieuwethouders van de aangesloten gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden met de secretaris-directeur als adviseur. Belangrijke drijfveren om de milieudienst op te zetten waren het bundelen van kennis en expertise, professionalisering van de handhaving en het verminderen van de kwetsbaarheid. 2 ambtenaren per gemeente die de vergunningen moeten regelen, plus daarnaast alle uitvoerende en beleidsmatige taken voor bodem, geluid en allerlei andere facetten, was met de toenemende complexiteit van de regelgeving bijna onmogelijk. 1 zieke ambtenaar en de ondernemer kon geen milieuvergunning aanvragen. Hogere kwaliteit tegen lagere kosten is een argument van economisch belang. De Milieudienst is actief in een bijzonder gebied van duin tot polder. Bloembollenteelt is van groot belang. Glastuinbouw, met name rond Agripoort, was een sterk groeiende sector. De regio kent grote tuin- en akkerbouwbedrijven en sinds kort ook grootschalige veeteelt. Naast de agrarische sector is de logistieke branche met opslag en distributie een aandachtspunt voor de Milieudienst. Bijzondere aandacht is er voor de onderzoekslocatie Petten, OLP. De Milieudienst is er samen met de provincie, Kernfysische Dienst en allerlei andere organisaties van Rijkswaterstaat tot de Algemene Inspectiedienst verantwoordelijk voor de handhaving bij de bedrijven, de onderzoekslocatie Petten. De Milieudienst heeft bovendien de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de handhaving. Daarnaast is de Kop van Noord-Holland bekend om zijn vele windturbines, waarin de Milieudienst zowel vanuit beleid als met vergunningverlening en handhaving te maken heeft. De praktijk. Maar wat doet de Milieudienst nou eigenlijk precies? In de organisatie wordt onderscheid gemaakt tussen vergunningen verlenen en meldingen verwerken enerzijds en handhavingen anderzijds. Die scheiding is vanuit de professionaliseringsgedachte nodig, waarbij moet worden vermeden dat de vergunningverlening en handhaving op dossierniveau door dezelfde persoon worden uitgevoerd. In de organisatie werken tevens specialisten op het gebied van geluid, bodem en lucht. Ten slotte zijn er medewerkers die beleidsmatig en adviserend bezig zijn met de afvalinzameling, energiebesparing, duurzaamheid en de relatie milieu en ruimtelijke ordening. Handhaving richt zich uiteraard meer op de medewerkers en inspecteurs die erop toezien dat de regels worden nageleefd. Door het activiteitenbesluit moeten steeds meer bedrijven voldoen aan de algemene regels, waardoor er minder vergunningen nodig zijn. Meldingen worden talrijker en belangrijker. De verantwoordelijkheid voor het milieu komt daarmee meer bij de ondernemers te liggen. Door de WABO, de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht, is er nu een omgevingsvergunning. In de omgevingsvergunning zijn alle aspecten voor bouwen, ruimtelijke ordening en milieu opgenomen. Een ondernemer hoeft hierdoor nog maar één vergunningsaanvraag in te dienen en krijgt dus één omgevingsvergunning. De WABO en het activiteitenbesluit hebben ervoor gezorgd dat er minder vergunningen nodig zijn. Door opschalen van windturbines in stille aarde ontstaan geluidsproblemen. De ontwikkeling van windturbines geeft conflicterende belangen. Vanuit duurzaamheid is de opschaling van windturbines wenselijk en wil de Milieudienst dit stimuleren. Maar voor de manier waarop moet er ook goed rekening worden gehouden met de belangen van omwonenden. De Milieudienst is de eerste dienst in Nederland die geluidsmetingen doet volgens de nieuwe meetmethode. Via windbeleidsnota's wordt getracht sturing te geven om geschikte locaties te vinden om windturbines te plaatsen. Om de gemeente te helpen om een zo goed mogelijke keuze te maken voor de woningbouwlocaties, heeft de Milieudienst geluidszoneringskaarten gemaakt waarin visueel de geluidsniveaus van weg- en railverkeer en bedrijventerreinen is aangegeven. De zogenaamde makelaarsstoel is een ander opvallend resultaat van de Milieudienst. Makelaars kunnen bodeminformatie ophalen uit de bestanden van de Milieudienst dankzij een speciale toegangscode. De betaling wordt digitaal verwerkt. Die bodeminformatie is een punt op zich, want regionaal wordt er ook heel wat grond verzet. Vroeger kon dat uitsluitend met een uitgebreid kwaliteitsonderzoek van de ene gemeente naar de andere worden vervoerd. Door het maken van een regionale bodemskwaliteitkaart wordt duidelijk welke bodem met welke kwaliteit zich waar bevindt en waar het naartoe verplaatst mag worden. Naast lagere onderzoekskosten wordt ook de controle op het grondverzet verbeterd. Op het gebied van bodem werkt de Milieudienst Kop van Noord-Holland nauw samen met die van West-Friesland en Alkmaar. In Horen wordt bodeminformatie uit alle drie de regio's opgeslagen in een uniform datasysteem. Alle informatie is daarmee digitaal toegankelijk voor verschillende partijen, waaronder de provincie Noord-Holland. Dit BIS, oftewel bodeminformatiesysteem, wordt gezamenlijk onderhouden en is daarmee kostenverlagend. Het resultaat is een datasysteem dat geheel Noord-Holland-Noord beslaat. De Milieudienst streeft in deze tijd vanzelfsprekend naar duurzaamheid. Naast inkoop verzorgt de Milieudienst de regeling duurzame energiesubsidies voor de aangesloten gemeenten en ook van een aantal in de regio West-Friesland. De subsidie wordt verstrekt voor bijvoorbeeld de aanschaf van een zonneboiler of isolatie van een woonhuis. Ook ontwikkelt de Milieudienst samen met de gemeenten die dat willen een klimaat- of energievisie. Dat is de basis voor het uitvoeren van concrete duurzame maatregelen. Een heel concreet resultaat dat de Milieudienst begeleidt is het project zwerfafval voor de basisscholen. Elk jaar wordt er op een bepaalde dag door de leerlingen zwerfafval rondom de scholen verzameld en geteld. Daarnaast is een lesmethode rond het project zwerfafval ontwikkeld voor de leerkrachten. In samenwerking met de Milieudienst West-Friesland is sinds 2009 een 24-uur bereikbaarheidsdienst voor calamiteiten opgezet. In situaties waarbij milieugevaarlijke stoffen vrijkomen, zoals asbestbranden bij agrarische inrichtingen, is de dienst paraat om ondersteuning te bieden bij het voorkomen van verdere milieuverontreiniging en of het opruimen daarvan. Van de Milieudienst wordt verwacht dat ze haar taken binnen de financiële kaders van de gemeenten en het vastgestelde werkprogramma uitvoert. Daarom wordt het milieuprogramma door de Milieudienst gemonitord in een 4-maandelijkse rapportage. In de afgelopen 5 jaar heeft de Milieudienst elk jaar geld naar de gemeente kunnen laten terugvloeien. Daarnaast was de Milieudienst de eerste gemeenschappelijke organisatie die voor 2011 een bezuiniging van 10% heeft doorgevoerd. Het uurtarief behoort in vergelijking met andere publiekrechtelijke organisaties tot de laagste in Nederland. De toekomst. Er valt altijd iets te verbeteren en dat geldt ook voor de Milieudienst. Het streven is om als milieudienst zoveel mogelijk een eigen afdeling van de gemeente te laten zijn, de afstand met de gemeente te verkleinen en meer samenwerking te zoeken. We zijn niet voor niets verlengd lokaal bestuur. De relatie met de gemeenten moet en kan beter. Ook moet er meer integraal gewerkt worden. Bij het opstellen van vergunningen gebeurt dat al onder invloed van de WABO, maar ook bij handhaving kan dat nog meer plaatsvinden. De informatie moet meer naar de gemeente toe en het handhaven moet nog efficiënter gebeuren. Op het gebied van specialismen, bodem, geluid en lucht zoeken we naar meer samenwerking met de andere twee milieudiensten. Dit om meer kwaliteit te genereren en om minder kwetsbaar te zijn. De ondersteunende taken kunnen efficiënter en effectiever worden ingericht. De vorming van de regionale uitvoeringsdienst Kop van Noord-Holland is nu een belangrijke ontwikkeling. De Milieudienst gaat dit samen met Den Helder en Texel opzetten. Niet alleen omdat de landelijke overheid vindt dat dit moet gebeuren, maar ook omdat we door intergemeentelijke samenwerking nog effectiever en efficiënter kunnen werken. Daarbij moet rekening worden gehouden met de gemeentelijke fusies in ons werkgebied. De samenwerking. Blijven daarbij streven naar een hoge kwaliteit van ons werk tegen zo laag mogelijke kosten.
Ik ben er helemaal bij, de Milieudienst. Het filmpje heeft, denk ik, geprobeerd in een redelijk kort tijdsbestek heel veel te vertellen. Maar vooral te vertellen wat de Milieudienst doet. Het idee is nu dat de gemeente Den Helder en de gemeente Texel onderzoekt onder welke condities zij toetreedt tot de Milieudienst. Nou, in dat proces, daar zitten we middenin. De Milieudienst heeft natuurlijk allerlei uitgangspunten en principes en werkwijzes. En de vraag is natuurlijk in hoeverre past daar het idee van hoe dat in Den Helder plaatsvindt en hoe dat in Texel plaatsvindt binnen de Milieudienst. Nou, dat is wat op dit moment onderzocht gaat worden. Wat ik nu nog even kort wil doen, is even de stand van zaken van uitgangspunten, condities, contouren aan u voorleggen. En zeggen, nou, daar zijn we op dit moment drukdoende mee bezig om uiteindelijk een bedrijfsplan op te stellen. En dat bedrijfsplan beschrijft op welke wijze de toetreding plaatsvindt, wat de consequenties zijn in juridische zin, in organisatorische zin en vooral financiële zin. En dat wordt vastgelegd in het bedrijfsplan en eventuele uitwerkingsplannen en uiteindelijk voorgelegd aan het bestuur. En daar is waar we op dit moment middenin zitten. En dat doen we ten aanzien, ik kan het misschien niet helemaal lezen, maar ten aanzien van 10 bouwstenen. Dus er staat over hoe gaan we om met het bouwsteen personeel, financiën, de taken, welke taken het precies betreft, samenwerken met andere RUD's, de relatie tussen de gemeente en de RUD. Trouwens, overal waar ik RUD zeg, dat moeten we gewoon even als milieudienst / RUD lezen. Nou, dat proces zitten we middenin. Ik denk dat we nu langzamerhand zo'n 70-80% van de afspraken, de contouren, de condities met elkaar besproken hebben. En dat we binnen een aantal weken over kunnen gaan tot het opstellen van een conceptbedrijfsplan. Daar zitten we ongeveer nu. Dat gebeurt niet alleen vanuit mijn kant. Sterker nog, heel vaak zijn de mensen die er dagelijks mee aan de slag zijn met de milieutaakuitvoering, maar ook eventueel met de financiënkant of de personeelskant of de juristen.
Al die mensen die hebben we gevraagd om met name hun expertise in te brengen in die werkgroepen. En die werkgroepen leveren in feite de bouwstenen aan voor het bedrijfsplan. En die werkgroepen leveren de spullen aan voor de projectgroep. En in de projectgroep zitten ambtelijke vertegenwoordigers vanuit Den Helder, Texel en de Milieudienst. Die leggen dat voor aan de secretarissen. De secretaris van de Milieudienst en de secretaris van beide gemeenten. En die leggen het weer voor in de stuurgroep. En als die uiteindelijk ja hebben gezegd, dan kan er in een formele besluitvorming plaatsvinden. Nu een aantal sheets over de afspraken en de contouren. Beginnen bij de taken en omvang. Dit is niet allemaal definitief, maar dit is vooral richting bepalend. Waar zitten we nu en over welke omvang hebben we het dan? Den Helder en Texel hebben besloten, althans een voorgenomen besloten, om te kijken in het bedrijfsplan om alle milieutaken over te hevelen, onder te brengen bij de regionale milieudienst Kop van Noord-Holland. Nou, dan moet je specifiek kijken over welke taken dat dan exact zijn en of dat dan een structurele taak is of een incidentele taak. Maar grosso modo zijn we redelijk scherp nu waar precies de grens ligt, maar uitgangspunt is onderbrengen van alle milieutaken. Nou, als we dan kijken naar de bedrijven, want daar zit het grootste deel van het werk, hè, het verlenen van vergunningen, toezicht houden en het handhaven indien dat nodig is, gaat het over een substantieel deel van het totale bedrijf in de Kop van Noord-Holland als Den Helder en Texel toetreedt. En als we kijken, als we dat vertalen in mensen, dan zal de milieudienst die nu bestaat uit circa 25 FTE groeien naar ongeveer 35, 36 FTE. Dat is wat we nu redelijk scherp hebben. Wat altijd een belangrijke is, als je ervoor kiest om de taken uit te laten voeren door een gemeenschappelijk organisatie van deelnemende gemeenten, is van hoe zorg je er nou voor dat die processen die in de gemeente lopende zijn, dat je daar voldoende aangehaakt blijft. In het filmpje werd net ook iets gezegd over verlengd lokaal bestuur. Nou, dat is een mooie term. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe dat in de dagelijkse praktijk gewoon werkt. Nou, die processen die zijn we nu aan het uitvlooien en te vertellen en te kijken waar je dat precies moet gaan regelen. Maar wel een hele belangrijke. En daar hoort ook blij van, ja, wie is nou welk aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie voor de taakuitvoering. Uiteindelijk zal, en dat filmpje heeft er ook wel aangegeven, een jaarlijks werkprogramma aangeven wat we precies als Milieudienst concreet doen voor de taken die zijn overgedragen. En daar hoort ook allerlei ruimte bij die de gemeente Den Helder en Texel in dit geval kunnen aangeven wat zij meer of minder belangrijk vindt. Maar dat programma wordt jaarlijks met elkaar besproken, vastgesteld en uiteindelijk voorgelegd. Je ziet, ik heb niet alles licht hier toe. De belangrijkste punten die pik ik er even uit. Het laatste punt stond er ook over Texel. Je kunt ze daar allebei voorstellen, maar dat doe ik woensdagavond. Vertel ik daar iets meer over. Bij Texel. Niet onbelangrijk, misschien wel het allerbelangrijkste. In het filmpje werd ook net al aangegeven dat het uurtarief van de Milieudienst tot een van de laagste van Nederland behoort. Dat heeft de Milieudienst niet zelf bedacht. Maar dat is een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd onder alle regionale diensten in Nederland. Dus dat is door een andere partij gedaan. Neemt natuurlijk niet weg dat ik kan zeggen, ja, als het voor anderen geldt, moet het maar voor ons ook gaan gelden. Nou, dat is in ieder geval wel het streven. Dat de aansluiting van Den Helder en Texel uiteindelijk leidt tot minder kosten voor de gemeente Den Helder voor de taakuitvoering zoals die op dit moment plaatsvindt. Dat is de essentie naast het verhogen van kwaliteit. Voor de gemeente Den Helder, maar ook regionaal voor de hele Kop van Noord-Holland. Want dat was een van de doelstellingen voor de vorming van de RUD. En zoals we net al een beetje aangaven, van ja, die milieudienst die kunnen we uiteindelijk relatief makkelijk transformeren in de RUD. Want we doen als milieudienst eigenlijk alles al wat de RUD zou moeten doen. Een andere discussie over de samenwerking met de andere milieudiensten, daar wordt zo dadelijk nog iets over gezegd. Aan de andere kant, ja, de mensen of de partijen die nu op dit moment de milieudienst vormen, die hebben ook gezegd, van, ja, maar wij vinden ook wat. Die hebben ook gezegd, nou oké, die aansluiting van Den Helder en Texel, dat juichen we zeer toe. Maar het mag natuurlijk weer niet zo zijn dat dat voor ons hogere kosten gaat leiden. Nou, dat is voor een uitgangspunt zoals zij dat hebben geformuleerd. Uiteindelijk hebben we vandaag een eerste concept begroting en financiële doorrekening besproken. Dus we zitten al redelijk ver in het proces over wat dat zo straks gaat betekenen. In ieder geval is het ook helder dat het hier gaat over de structurele uitvoeringskosten. En we hebben ook vanaf het begin gezegd, aansluiting betekent wel dat je een aantal investeringen aan de voorkant moet doen, die je uiteindelijk moet terugverdienen. En die terugverdienperiode die moet realistisch zijn en die moet uiteindelijk tot lagere kosten leiden. Maar je zal aan de voorkant moeten investeren. Nou, hiervoor werd gesproken over juridisch construct. Dat doen we af en toe ook, alleen een stuk eenvoudiger in het kader van de gemeenschappelijke regeling. Ook het Rijk stelt daar uiteindelijk in het kader van de RUD eisen aan. Hè, dat het een rechtspersoon moet zijn, dat die zelfstandig in het maatschappelijk verkeer moet kunnen opereren. Nou, de Milieudienst heeft dat eigenlijk allemaal al. Er is een gemeenschappelijke regeling. Beide gemeenten treden daartoe. Nou, dat kan wel betekenen dat een aantal dingen veranderen, omdat Den Helder en Texel ook eisen en wensen hebben. Nou, dat onderzoeken we nou. En we hebben een eerste concept gemeenschappelijke regeling op dit moment gereed. Daarnaast ziet hij de participanten vanaf 1 januari 2012, als Hollands Kroon ook een feit is. Wat niet in het filmpje terugkwam, maar wat denk ik wel essentieel is om te zeggen, dat de Milieudienst echt een uitvoeringsdienst is. Dat betekent dat zij zich ook heel erg richt op die dingen om alleen maar concreet uit te voeren en geen beleid te ontwikkelen. En zeker niet te bepalen. Alleen maar voor te bereiden als daarom wordt gevraagd. En een ander belangrijk punt is dat men heeft gezegd, we houden ons alleen maar bezig met datgene waar we goed in zijn. En alle andere zaken, denk aan de ondersteunende functie op het gebied van financiën of op het gebied van personeel. Of nou, bedenk het allemaal maar. Laten we aan allerlei andere partijen over. Dat huren we in of dat kopen we in. Maar dat gaan we niet zelf ontwikkelen. Belangrijk punt. Die taken, in geval Den Helder en Texel besluiten definitief toe te treden tot de Milieudienst, daar horen mensen bij. En nou, hier geldt ook het principe, mens volgt werk. Dus in beginsel gaan de mensen die op dit moment de taken uitvoeren over naar de Milieudienst. Nou, essentieel voor de betreffende personen is dat natuurlijk goed gebeurt en gebeurt volgens de afspraken zoals die in Den Helder gelden. Groot verschil denk ik met het verhaal hiervoor was, je gaat naar een andere werkgever, maar met dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde CAO, dan kunnen er wel hele kleine lichte verschillen zijn. En als die er zijn, dan worden die geharmoniseerd en worden die ook goed verrekend met de betreffende individuen. Een belangrijk punt voor het individu zelf is vaak nog van, ja, in welke functie kom ik dan terecht? En dan hebben we gezegd van, nou, laten we proberen de trits te volgen. In principe ongewijzigd qua functie in de Milieudienst, lukt dat niet. Dan wordt het gekeken naar een passende functie en lukt dat niet. Dan wordt gekeken naar een geschikte functie. Nou, de ervaring bij de oprichting van de Milieudienst heeft ook uitgewezen dat dat altijd lukt. Ja, POF Haag, dat is een afkorting voor personeel, informatie, organisatie, financiën. Archivering, cultuur en huisvesting geloof ik. Nou, waar het hier vooral denk ik om gaat is dat al die dingen de Milieudienst niet zelf doet, maar dat heb ik net al verteld. Dat betekent wel dat als Den Helder en Texel toetreden, dat natuurlijk wel dingen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld in het kader van de huisvesting. En er is al op voorgesorteerd en geanticipeerd door te zeggen, nou, we hebben eigenlijk alleen maar kortlopende contracten. We kunnen het altijd anders doen en willen. Als de partijen dat graag willen, bijvoorbeeld in Den Helder en Texel of de andere milieudiensten. Belangrijke vervolgvraag is, nou, als je met 10 FTE toeneemt, dat kunnen er wel 14, 15 mensen zijn. Heb je dan voldoende plek? De milieudienst is gevestigd in Schagen, het gemeentehuis van Schagen. Is dat nou een verstandige locatie of moet het een andere locatie zijn? En nou, daar wordt de discussie op dit moment over gevoerd. Daar worden ook andere locaties bekeken. Het is in ieder geval wel zo dat de locatie Schagen tot de mogelijkheden behoort. Als we een aantal principes invoeren, namelijk flexplekken in Den Helder en Texel. En dat er meer gedigitaliseerd gewerkt gaat worden. Dat is ongeveer de stand van zaken. Mijn laatste sheet. Dat betekent dat het bedrijfsplan, alle plannen die erachter zitten, de gemeenschappelijke regeling, een werkprogramma, de begroting, al dat soort dingen. Dat we nu een beetje op het eind zitten qua gesprekken, onderhandelingen, als je het zo zou moeten zeggen, en afspraken. En als we over 2 weken verder zijn, dan kunnen we feitelijk dingen gaan fabriceren. En dan kunnen we komen tot een bedrijfsplan, uiteindelijk daarmee ook tot een soort voorstel aan het bestuur. Enerzijds, of in eerste instantie natuurlijk het bestuur van Den Helder en Texel. En later het bestuur van de Milieudienst en de bijbehorende gemeente. Om te zeggen, nou ja, wij denken dat dit de beste manier is om aan te sluiten. Dat heeft deze consequenties. Kunt u akkoord gaan met deze consequenties en met deze condities om aan te sluiten. Als we dat in de tijd uitzetten, dan proberen we nou in ieder geval november, december dat bedrijfsplan allemaal klaar te hebben. Hopelijk ook besluitvorming in Den Helder en Tessen in het college. Eerste kwartaal van 2011 meer de formele besluitvorming. En we hopen dan op 1 juli 2012 te kunnen starten met de toegetreden gemeente aan de Milieudienst Kop van Noord-Holland. Ja. Sorry, ja, ik heb nog een vierde onderdeel. Ik kijk even. Oké. Okay.
Het is een beetje lastig, want ik kan de sheets niet zien. Hier precies wat erop staat in de laatste versie. Dank. Ja, het verhaal dat Frank van Nijkerk verteld heeft, dat heeft met name betrekking op de vorming van een RUD op niveau van Kop van Noord-Holland. Maar staatssecretaris Atsma heeft een heel andere wens. En die wens is dat hij RUD's wil hebben op veiligheidsregioniveau. En ja, dan zit je een beetje in een spagaat, hinkt hij op twee gedachten. Aan de ene kant is gezegd van het moet van onderaf opgebouwd worden, maar we willen het wel op veiligheidsregioniveau hebben. Nou, en daar zit een spanningsveld tussen. Ook binnen onze stuurgroep in de Kop van Noord-Holland hebben we toch wel verschillende vergaderingen moeten wijden om op één lijn te zitten van welke kant gaan we nu op. Waar de huidige milieudienstleden zeg maar in eerste instantie op de lijn zaten van nou zo op regioniveau, dat is wel voldoende. En dat is het matje, daar stoppen we met de samenwerking. Zeiden wij als Den Helder en ook Texel van nee, laten we vooral tegemoetkomen aan die doelstelling van Atsma en die schaalgrootte pakken van die veiligheidsregio. Nou, uiteindelijk hebben zowel Texel en Den Helder een stapje gedaan en de overige gemeenten een stapje gedaan. En zijn we nu gezamenlijk, en dat is ja toch wel bijzonder te noemen, omdat wij als een van de weinige stuurgroepen echt op één lijn zitten, gekozen voor het doorgroeimodel. We beginnen met een RUD op regioniveau, maar we hebben de intentie om door te groeien naar een RUD op veiligheidsregioniveau, waarbij het ook onderzocht gaat worden, dat is dus nog een ander onderzoek dan waar Frank van Nijkerk over sprak, waar ook onderzocht gaat worden van welke taken kun je dan nog meer onderbrengen in die RUD op veiligheidsregioniveau voor die meerwaarde, voor die kwaliteitsslag, die efficiëntiewinst en die robuustheid. In West-Friesland, regio 2 zeg maar, in West-Friesland lagen de snelheden van Horen en de rest van de regio ook heel ver uit elkaar. Waar de kleinere plattelandsgemeenten eigenlijk allemaal zeiden van rustig aan, kleine stapjes, drie RUD's op regioniveau. Dat is eigenlijk voldoende wat ons betreft. Koggeland is daar nog altijd een witte vlek, als ik goed geïnformeerd ben. En Horen wilde eigenlijk heel snel niet eerst drie RUD's, maar die wilde in één keer doorstomen naar één RUD op veiligheidsregioniveau. De regio Groot-Alkmaar, daar is Langedijk nog een witte vlek. Daar is men recent van standpunt veranderd en daarmee werd het ook mogelijk, en dat staat ook op de sheet als het goed is, daarmee ook recent van standpunt veranderd met een doorgroei naar een RUD op veiligheidsregioniveau. Dat betekent dat er nu twee scenario's onderzocht gaan worden. Nou, dat was nog even spannend om dat voor te leggen aan gedeputeerde Talsma. Want ja, die moet dat dan weer verdedigen bij de staatssecretaris of dat wel voldoende is. Of dat wel voldoende tegemoet komt aan die robuustheid, aan die kwaliteitscriteria en aan die efficiëntie. Nou ja, die efficiëntie heeft hij niet zo heel veel mee te maken. Maar wij als gemeente staan daar natuurlijk wel voor. Nou, en die twee scenario's, die gaan nu onderzocht worden. In één keer naar een RUD op veiligheidsregioniveau met drie filialen, zeg maar. Of we starten in drie regio's met een RUD met een hoedje erop om de kwaliteit te borgen. Hè, waar we dus de expertise uitwisselen van elkaar. En met een doorgroei naar één RUD op termijn. In volgend jaar wordt u daarbij betrokken Want daar hebben we uw toestemming uiteraard voor nodig om die RUD's ook in een gemeenschappelijke regeling onder te brengen. En dan zijn hopelijk ook alle antwoorden bekend met betrekking tot robuustheid, het voldoen aan de kwaliteitscriteria en voor mij als wethouder van Financiën ook zeker niet onbelangrijk, de efficiëntiewinst, de kostenbesparing die we daarmee kunnen realiseren. En dan denk ik dat we nu toe zijn aan vragen, hè, als die er zijn. Ja.
Ja, dank u wel.
U komt dus nog op een later moment ook, wordt u ook nog in stelling gebracht, maar we hadden er behoefte aan om u even in dit traject mee te nemen, omdat het achter de schermen dus heel hard aan gewerkt wordt. En dat we het ook niet op het eind bij de besluitvorming aan u wilden voorleggen, zo van zegt u nu maar even ja, wij hadden behoefte aan dit stapje en ik hoop dat u dat kunt waarderen. Dank u wel.
Ja, dank u wel, wethouder en ambtenaar. Alvorens ik de ronde wil gaan, heb ik vanuit mijn rol als voorzitter nog een paar vragen aan de ambtenaar. Gezien zeker sheet 13 en de rol van de raad. En het gaat over, kunt u misschien nog wat explicieter toelichten, indien mogelijk, over de kostenbesparingen? Over welke bedragen gaat het dan en wanneer kunnen we dat verwachten? Ten aanzien van de kwaliteit, heeft u het over metingen, hoe wordt dat dan gemeten? En ten aanzien van het personeel, kunt u uitsluiten dat er geen gedwongen ontslagen vallen.
Ja, ik heb ook nog een vraag.
Maar goed, ik wil vragen om in het algemeen even deze punten toe te lichten. En dan gaan we vervolgens de ronde afmaken. En vervolgens kunt u alvast nadenken over het volgende. Dat ik agenda punt 6 wil afvoeren en door wil zetten naar 14 november gezien de tijd. En dat we hier nog even de aandacht aan vestigen aan dat agenda punt om dat netjes af te ronden.
Nou, voorzitter, daar wil ik toch even bezwaar tegen maken. Omdat de tijd is slechts een hulpmiddel. Maar woensdag hebben we natuurlijk de begrotingsbehandeling. En daar maakt de paragraaf grondbedrijf onderdeel van uit. En juist in dat kader hadden we de presentatie grondbedrijf ook vanavond gepland. En het zou wel heel jammer zijn, juist ook voor de behandeling van de begroting aanstaande woensdag, in commissieverband, om dat nu te laten schieten.
Oké. Kort en krachtig. Ik geef het woord aan de ambtenaar.
Oké, drie vragen. Welke bedragen? In ieder geval ook voor gekozen om in dit stadium nog niet met exacte bedragen te gaan werken, omdat daar nog een aantal puntjes in zitten qua discussie over de invloed op die bedragen. Uiteindelijk zal het zo moeten zijn, dat heb ik net in mijn verhaal ook gezegd, dat de structurele uitvoeringskosten, dus de kosten die de gemeente op dit moment maakt om die taken uit te voeren, die zullen uiteindelijk lager moeten zijn. Dat is het uitgangspunt. En de berekening zal moeten uitwijzen of dat kan. Dat is één. En ten tweede moet de berekening uitwijzen welke kosten je aan de voorkant hebt om dat te kunnen doen. We verwachten op korte termijn dat in beeld te hebben. Dat gaat ook wel lukken. Uiteindelijk zal dat dus gewoon in het bedrijfsplan ook terugkomen en ook onderbouwd worden. En daar zit ook een begroting bij. En daar zit ook het plaatje van de consequenties in financiële zin bij. Kwaliteit. Even een onderscheid maken, denk ik, tussen twee dingen. Er wordt gesproken over kwaliteit van de organisatie. Dat is wat staatssecretaris Atma bedoelt. Dan gaat het ook over de discussie, kun je dat als Kop van Noord-Holland alleen of moet je dat op het veiligheidsregioniveau? Daar is een uitgebreide set van allerlei eisen waaraan die organisatie moet voldoen. En daar toetsen we ook gewoon aan. Voldoen we aan die checklist die men landelijk heeft opgesteld? Dat is één. Twee, gaat het over de kwaliteit gewoon van het normale werk? En een van de belangrijke dingen is, van hoe gebeurt het nu in Den Helder? En hoe gebeurt het bij de Milieudienst? En waar zitten de verschillen? En hoe komen we daar precies uit wat de beste manier is? Nou, merendeel zijn we van die discussie zijn we wel uit. En daar maken we dus afspraken over hoe het werkproces daaruit moet zien. Nou, en die werkprocessen samen met wat we doen in het werkprogramma bepaalt de kwaliteit van het werk. Geen gedwongen ontslagen? Lijkt me niet, maar daar heeft u verder niet zoveel aan, denk ik. Ik zei al van, ja, mens volgt werk. En daarmee is het ook in beginsel altijd zo dat het werk overgaat en daarmee het ook plek is voor de mens.
Ik heb ook daarnaast nog een plaatje, maar niet iets toegelicht over de milieunies, dat zij altijd een flexibele ruimte houden van 10 tot 12% om rare dingen op te kunnen vangen. Nou, alleen die 10 tot 12% is al voldoende om überhaupt iedereen altijd te kunnen plaatsen. Dus van gedwongen ontslagen kan per definitie geen sprake zijn.
Dank u wel voor uw toelichting. Dan wou ik beginnen met de vragenronde. En aan de linkerkant bij het CDA. Geen vragen. De PvdA, de heer Blank.
Ja, kort. Een aantal jaar geleden hebben we juist gekozen om apart te blijven van de andere regiogemeentes. Nou, er zijn redenen wellicht waaruit uit efficiëntie en kostenbesparing om nou toch het gesprek in te gaan. Aan de andere kant passen wij wel echt bij die andere regiogemeentes. Als ik zo het filmpje zie, zie ik toch hele andere instellingen dan wij juist heel specifiek in Den Helder hebben. Met veel meer havengebondenachtige activiteiten. Nou, ik kan me dus voorstellen dat we ook uit bestuurlijke kant om taken die weer overhevelt naar een andere graad, dat je dan toch in één keer kiest echt voor die GR op gewesten op wat groter niveau. En dat wij zelf kiezen voor een eigen filiaal in Den Helder. Ik zie de overgang naar allerlei posities naar Schagen eigenlijk helemaal niet zo voor de hand liggend voor onze stad.
Dank u wel. ChristenUnie, geen vraag. Stadspartij. De heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het hele stuk uitvoerig bestudeerd en het ziet er allemaal heel erg goed uit. En wij zijn natuurlijk ook erg voor een goed milieubeleid en een goede milieudienst. En als dat overgaat in een RUD, hebben wij in principe geen bezwaar tegen. Het enige, ik heb nog wel natuurlijk een aantal vragen. En de eerste is, houdt de RUD ook iets, houdt het ook in dat het iets te maken heeft met rampenbestrijding op een of andere manier, qua communicatie of zo, of in de uitvoering. En als dat zo is, is er dan ook gekeken naar die diverse communicatiesystemen en hoe deze op elkaar af te stemmen, zodat we dus op dat gebied geen communicatieramp veroorzaken. Als derde, waarom gaan we dus niet in één keer, net zoals net al voorgesteld, dus gewoon naar een veiligheidsregio, dan ben je in één keer klaar. Dat lijkt mij een hele goede zaak. Viel me daar nog iets op. En er is op sheet 20 daar staat dat de start van het onderzoek december 2012 is en een oplevering medio 2012. Dat zal zeker 2013 moeten zijn, denk ik. Of 2011. Dat kan natuurlijk ook, ja. Goed, dan is dat ook weer duidelijk. En nog iets, in die stukken die ik net doorgenomen heb, stond dacht ik ook dat als we niet meegaan in dit RUD-project, dat de kans dan groot is dat de minister het op rijksniveau af gaat dwingen. Klopt dat? Oké, dank u wel.
Dank u wel. Kijk verder. Trots, de heer Bierens.
We hebben verder geen vragen. We wachten op nadere gegevens en criterium ten aanzien van uitvoering. Want dan komen we wel weer terug op.
Dank u wel. Voor links, mevrouw Hoekstra.
Ja, voorzitter. Wij hebben een vraagje over de handhaving. Natuurlijk kan niet alles tegelijk gecontroleerd worden, even los van meldingen of incidenten. Maar wie bepaalt de prioritering? Want wij kunnen straks als Den Helder wel heel belangrijk vinden dat er iets gecontroleerd wordt. Maar zo zijn er andere gemeentes die ook trekken. Wie bepaalt hem?
Dank u wel. Kijk naar D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb toch ook een vraag over het niet in één keer overgaan naar 1GR. En waarom vraag ik dat? In 2013 komen er waarschijnlijk weer kosten bij om daar naar over te gaan. Terwijl er in het vooruitzicht is gesteld dat we na 3 jaar eindelijk daar een beetje ons profijt van gaan maken. Dat lijkt me 2 reorganisaties heel vlak na elkaar. En dat daar weer kosten mee gemoeid zijn. Tot zover.
Dank u wel, de heer Wouters, prins verantwoordelijk bestuur.
Ja, ik heb, meneer de voorzitter, dank u wel, 2 of 3 vragen. En dat past wel een beetje bij de vraag van de Partij van de Arbeid. U zegt te willen gaan functioneren als gemeentelijke dienst. Dat wil ik wel wat toegelicht hebben, want dat schept misschien een aantal antwoorden voor een paar andere dingen. En verder, dat wil ik ook. Hebben we überhaupt de ruimte om nee te zeggen? Want ik denk dat we hier anders gewoon prettig zitten. En dan heb ik nog een laatste vraag, en dat is misschien meer voor de wethouder. Ik neem aan dat de uitvoeringsdienst van het milieudeel ook binnen het programmadeel milieu valt. En wat mij nou verbaast in de programmabegroting van volgend jaar, dat er niks over in staat. Dat waren de drie dingen. Dank u wel. Kijk naar de VVD, de heer Heidsma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, er zijn al een aantal vragen specifiek gesteld, maar wat wij ons afvroegen in die hele beleidsontwikkeling, in hoeverre heeft de Raad van de Gemeente Den Helder daar nog invloed op? En ik volg ook even de vraag van de PvdA. We hebben natuurlijk hier nogal wat specifieke kennis in huis, maar ook nodig bij dingen die, denk ik, misschien dat ze ook voor Wieringen gelden, waar ze ook een haven hebben, maar ook in ons geval. Een andere zaak die niet helemaal duidelijk is, blijft er één bedrijvenloket voor de ondernemer of moet hij zich straks allemaal in digitale bochten wringen om een advies te krijgen? Het heeft ook weer te maken met die specifieke kennis die er op het gebied is van zaken milieu rondom het havengebeuren en de angst die er nog steeds heerst als er een blikje olie in de haven valt, dat we dan ineens 10, 20 auto's om de deur hebben. Maar goed, dat is uit de praktijk. Maar dat zijn eigenlijk in eerste instantie, maar met name hoe kan de Raad van Den Helder nog invloed hebben op de beleidsontwikkeling? En natuurlijk zijn we gehouden aan uitspraken zoals de staatssecretaris die doet, althans dat zullen de meesten van ons wel willen. Maar daar zouden wij in eerste instantie nog wel eens even wat antwoord op willen hebben.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Had u goed aangevoeld. Voorzitter, ik begin bij de vraag van meneer Blank aan de overzijde. Van, ja, voor een paar jaar geleden kozen we er heel bewust voor om niet mee te doen met die milieudienst. En nu dan toch. Ja, anderen hebben het ook al gezegd. We worden ook min of meer gedwongen natuurlijk door staatssecretaris Atsma. Want uit al die onderzoekscommissies is gebleken dat de kwaliteitscriteria, dat die gemeenten daar individueel niet aan kunnen voldoen. En dat er dus opgeschaald moet worden naar een groter niveau om daar wel aan te kunnen voldoen. Nou, dan kom ik bij de vragen die gesteld zijn over van waarom gaan we dan niet meteen in één keer door naar dat veiligheidsregioniveau. Dat had mijn en onze voorkeur ook geweest. Maar als al je partners dat niet willen, als het niet kan zoals het moet, dan moet zoals het kan, zeg ik dan altijd maar. En ben ik blij dat die partners in ieder geval ervoor gekozen hebben uiteindelijk, en daar hebben we dus ook wel fix over moeten discussiëren, dat ze wel naar dat doorgroeimodel willen van één RUD op veiligheidsregioniveau. Waarbij we wel, en dat is dan in de richting van meneer Deutkom, in dat onderzoek naar dat grotere geheel al rekening houden met het afstemmen van ICT en werkprocessen, dat op elkaar afgestemd wordt. Dus dat als we straks overgaan van die drie kleine naar die ene grote, dat soepel en geleidelijk kan verlopen en niet allerlei heel veel nieuwe investeringen zal vragen. Is er nog iets van een nummer bij rampen? Nou, wellicht niet met de definitie van ramp zoals u bedoelt, maar er is wel een calamiteitendienst. In het filmpje kwam het natuurlijk ook al even voorbij, bij een brand waar asbest vrijkomt. Nou, dan komt de calamiteitendienst in actie. Wie borgt de handhaving van, en waar geef je dan prioriteit aan? Nou, er wordt jaarlijks is dat uitvoeringsprogramma. Jaarlijks gaat er een uitvoeringsprogramma vastgesteld worden door de gemeenteraad. Dus daar zit u aan het stuur om uw prioriteiten aan te geven. Even kijken. Ik was in de veronderstelling dat onder het kopje milieu in de begroting niet financieel vertaald, maar wel met woorden, zeg maar, ergens staat dat we met die RUD en die opschaling bezig zijn. Maar ik zal daar de boeken ook nog even op naslaan, meneer Wouters. Ja, en de borging van de kennis die zit bij de medewerkers. En die medewerkers gaan mee over. En die medewerkers blijven gewoon telefonisch bereikbaar. En een aanvraag door een ondernemer moet nu bij de gemeente gedaan worden, maar straks ook bij de gemeente gedaan worden. En een deel van die medewerkers zal ook hier, al dan niet part-time, gevestigd zijn. Dus ook voor afspraken, die kunnen dan gewoon hier op het stadhuis plaatsvinden. En dan zitten we eigenlijk precies zoals in het filmpje ook een verlengstuk van de gemeentelijke dienst. Nou, voorzitter, dan denk ik dat ik in grote lijnen voor nu de vragen beantwoord heb.
Dank u wel.
Ook één nabander, voorzitter. Want de wethouder zegt, ja, de partners wilden niet mee. Wat betekent dat financieel, dat wij dat nu in een getrapte versie doen? Wordt het voordeel minder? En twee, en dat is niet helemaal duidelijk, heeft Atsma hier al mee ingestemd met deze getrapte versie?
Voorzitter, we kunnen natuurlijk heel veel tijd en geld gaan steken in wat-als scenario's. De realiteit is ook dat het niet zo gelopen is. En dat we straks onderdeel gaan uitmaken, als u het goed vindt, van een milieudienst met een laagste uurtarief dat landelijk gehanteerd wordt. En wat vindt Atsma ervan? Nou, de wens, de eis van Atsma was om in één keer naar RUD op veiligheidsregioniveau te komen. We hebben met deze drie stuurgroepen, West-Friesland, Groot-Alkmaar en de COP, hebben we die twee scenario's voorgesteld aan gedeputeerden. En we hebben, en hij heeft dat vervolgens weer overlegd met Atsma. En we hebben vorige week een brief gekregen van de gedeputeerden waarin staat, ja, we zijn akkoord met jullie tijdsplanning. En ja, we zijn akkoord met die twee scenario's die u gaat onderzoeken. En daar was ik wel heel blij mee, moet ik zeggen.
Dank u wel. Dan kijk ik verder rond. De heer Blank.
Ja, het is bespreking, dus het gaat adviseren. Maar ik heb toch het gevoel dat in de keuzes de schaarses die we tegenwoordig hebben, gewoon niet moeten gaan investeren in bestuurlijke drukte. En dan meteen in één keer naar die eindsituatie. En dat we daarvoor moeten gaan, dat lijkt mij ook het belang van Den Helder het meest te borgen. Omdat er dan een van de filialen gewoon in Den Helder kan gehouden worden. Dus ook expertise voor onze eigen bijzondere omgeving het meest geborgd blijft.
Voorzitter.
U kunt interruperen.
Nee, ik wou even. Wij hadden nog geen beurt gehad. Maar ik wil het van harte ondersteunen wat PvdA in dit kader zegt. Pak het dan in één keer goed aan. En met name die specifieke kennis die de ondernemers in onze regio nodig hebben. Dat we die direct bereikbaar houden. En dat we die ook een beetje zelf kunnen aanvullen. Met name op beleidsmatige zaken. Ik denk alleen maar aan ISPS rondom de haven enzovoort enzovoort.
Voorzitter, die specifieke kennis die blijft. En die blijft hier in Den Helder zelfs. Dus daar verandert niks aan.
Ja, dank u wel. Maar ik heb toch niet het gevoel dat, dat de mensen helemaal tevreden zijn met het antwoord. Maar ik stel voor om, dat verder nog een keer te behandelen als een schriftelijke vraag of in een andere vorm die daar... die daarvoor beschikbaar is.
Voorzitter, als ik u mag helpen, het komt natuurlijk nog terug hè, in het kader van de besluitvorming. En dan zullen we ongetwijfeld de discussie weer voeren van waarom niet meteen op veiligheidsregioniveau. Nou, ik heb het vanavond toegelicht. Als je één RUD op veiligheidsregioniveau wilt realiseren, dan heb je wel ook alle gemeenten uit die veiligheidsregio nodig die dat ook willen. Nou, en de realiteit is zo dat daar geen draagvlak voor is. Niet in de regio Groot-Alkmaar, niet in de regio West-Friesland en niet in de kop van Noord-Holland. Den Helder wil het, Texel wil het, Horen wil het, maar dat is onvoldoende. Dus ja, regionale samenwerking is hartstikke mooi, maar dat betekent ook een beetje geven, een beetje nemen. En in dit geval hebben we hierop moeten inleveren en hebben op andere dingen weer dingen binnengehaald.
Voorzitter,
ter interruptie.
Ja, bijna tegelijk. Ik begin met de heer Blank.
Ja, ik vind het toch een halfslachtig. We hebben juist dat die tussenbestuurslaag hebben we een aantal jaren geleden ook afgebouwd. We hebben gezegd, nou, we moeten eenduidigheid van bestuur. Veiligheidsregio lijkt dan een laag waar je op kan stabiliseren met een aantal taken die boven gemeentelijk zijn. Ja, dan moet je ook inderdaad daarvoor gaan in de duidelijkheid die we net aan argumenten hebben meegegeven.
En dan Is er bekend wat de reden is van Alkmaar waarom ze in dit stadium dan niet mee willen doen? Waarom wil Alkmaar niet gelijk doorstomen naar een grote regio?
Ik ken die kaaskoppen een beetje. Die denken we redden het zelf wel. We hebben daar helemaal de veiligheidsregio niet voor nodig.
En zouden ze misschien ook andere... Ja, want u bent ook alweer een tijdje uit die kaaskoppenstad weg, hè? Maar zou het ook niet een andere reden zijn die misschien wel net zo valide is die wij op dit moment over de tafel brengen? Dat zij hun niet te veel herkennen in die organisatie. Maar als zij gedwongen zullen worden door de staatssecretaris annex provincie, lijkt het mij om toch eens te horen. We hebben een H2A-overleg, horen Alkmaar en Den Helder, om dat eens even op de agenda te zetten.
Ik zal het u sterker vertellen. Het is dankzij een stevige lobby van Horen en Den Helder dat Alkmaar is gaan bewegen richting op termijn doorgroeien naar een RUD op veiligheidsregioniveau. Want, sorry?
Dat is toch ook wat u hier vanavond hoort?
Ja, maar Alkmaar die was van mening van... Nou, wij redden het wel op het regioniveau Groot Alkmaar. En we hebben die opschaling naar RUD of veiligheidsregioniveau helemaal niet nodig. Dus dan bedoel ik, hè, van ja, het is lastig garen spinnen als partijen niet willen. Het zijn kleine stapjes die gemaakt worden. Als u dat beeld herken ik wat u daar schetst. Maar het is ook het gegeven waar we mee te maken hebben.
Mag ik? Eén interruptie. Ik denk dat we gewoon moeten concluderen, want ik denk dat ik ook het voorstel van de heer Blank steun, dat nou juist die tussenstap die bestuurlijke ellende weergeeft, dat wij gewoon als Den Helder het erop moeten laten aankomen. En het is gewoon een kwestie van een beetje sturen, dat in ieder geval wij uitspreken dat we graag van dit college verwachten dat zij zoveel mogelijk effort steken in die stap in één keer. En daar kun je een heleboel middelen voor gebruiken. Onder andere meneer Atsma, zou ik zeggen.
Nou, ik ben in ieder geval blij met uw input van vanavond. Laat ik dat vooropstellen. Het steunt mij ook. Ja, het was ook het standpunt dat wij als organisatie en als gemeente in eerste instantie naar voren hadden gebracht. Uit dat onderzoek... Dat onderzoek dat de heer Van Nijkerk heeft geschetst, dat is het aansluiten bij de Milieudienst. Maar aan het onderzoek op RUD op veiligheidsregioniveau zullen al deze aspecten natuurlijk ook weer aan de orde komen. En ik blijf de hoop houden dat dat voor de andere gemeenten ook aanleiding zal zijn om toch te kiezen om in één keer door te stoten naar een RUD of veiligheidsregioniveau. Maar die garantie kan ik nu in ieder geval nog niet geven. Maar ik ben in ieder geval blij dat het bij de twee scenario's zit die onderzocht gaan worden.
Dank u wel, wethouder. Dan wou ik dit agendapunt afronden. En uit de motivatie van de wethouder heb ik begrepen met betrekking tot agendapunt 6... dat het erg belangrijk is om het toch te behandelen. Kunt u aangeven hoe lang u ongeveer nodig heeft ten aanzien van de presentatie?
Nou, wat zullen we zeggen, meneer Van Erp? Een half uur hebben we nodig.
Een half
uurtje? Ja, dat hangt ook een beetje van uw vragen af.
Een half uur plus vragen. Ik ga even toch even de kring rond. Wat de mening is van de raad, of het wel of niet behandeld moet worden nog. Het is inmiddels 10:50.
CDA? Wij moeten mee. Nee, het is duidelijk dat, maar dan nog in de orde van de vergadering, waarom wordt dat vorige punt dan niet naar een volgende keer gezet? Ik bedoel, dat is toch ook een kwestie van wat meeleven. We hebben afspraken tot 9:30 in principe, begrijpelijk vanavond wat later. Maar we gaan ver over de afspraken die we in de orde hebben gemaakt over de commissievergadering. Maar begrijp de urgentie.
Nou, ik begrijp u ook, maar we willen ook een stukje kwaliteit in de agendapunt. En ik wil u ook de gelegenheid geven om een discussie te voeren en vragen te stellen. En ja, dan kan het wel eens uitlopen, maar daar kiezen we dan wel of niet voor. ChristenUnie? Stadspartij?
Gewoon behandelen.
Tot. Nou goed, ik zie allemaal knikkende, dus... Met andere woorden, ik zeg, u kunt aanvangen met uw presentatie. En we gaan over tot agenda punt 6, het meerjarenperspectief van de grondexploitatie 2011.
Goedenavond.
vorig jaar. Ik hoop dat ik mij allemaal kunt elkaar voor de feit dat ik geen tweede ring ervan.
Kan u uitzetten?
Ik blijf even hier zitten, gebruik de microfoon nog even, want dat lijkt me praktisch in mijn geval. Ralf heeft zich toch niet helemaal kunnen inhouden en wat gras voor de voeten weggemaaid, maar dat geeft verder niet. Dit stukje hoorde nog bij jou, hè? De risico's en kansen niet in exploitatie genomen gronden of gebieden, boekwaarde in relatie tot marktwaarde, dat is wat je net al even schetste. Dat een spanningsveld is waar we nu natuurlijk mee te maken hebben. Dat die boekwaarde wordt iedere jaar verhoogd met de kosten en de rente die doortikt. Maar die komt toch wel op spanning te staan met die marktwaarde. Dan komen we bij de volgende sheet. De risico's en de kansen. En wat doen we eraan? Julianadorp Oost. We zijn dus volop in gesprek met de HBK om een grondprijsafspraak te maken voor de gehele grondexploitatie. Wat is de kans daarvan? Is dat het zekerheid geeft over de kostendekkendheid. Welk risico neemt dat niet weg? Het risico van de vertraging. Want Ralf zei het al even, de renteteller loopt. En zodra je een jaar uitstel hebt, heb je zo'n scheur in de broek van een 6 tot 8 ton per jaar. Kooi punt. In 2011 eerder dit jaar hebben we de grondexploitatie fase 3 vast laten stellen door de Raad. Dus dat heeft u gedaan. In 2012 gaan we de bestemmingsplanprocedure opstarten. En in 2013 willen we dan de uitgifte starten. Ralf schetst al even dat de uitgifte van die kavels dat goed gaat. We krijgen ook geluiden dat de keuze een beetje uit de kavels raakt op dit moment. Dus dat er behoefte is aan nieuwe kavels waar mensen uit kunnen kiezen. Dat wordt ook gestaafd door de verkoop van de hectare. Want in 2009 hebben we 2 hectare verkocht. In 2010 was dat 0,9 hectare. En 2011, over de eerste 9 maanden van het jaar, zitten we op 2,6 hectare. Dus dat ligt, Ralf schetsend al even, dat ligt boven de zoals in de exploitaties opgenomen, omdat daar uitgegaan werd van 2 hectare per jaar. Wat is nou ook een ontwikkeling die recent is en die ik toch even, ook al staat hij niet in de begroting, maar toch even aan wilde stippen vanavond, dat is de woningbouw versus de RAP discussie. Het regionaal actieprogramma met betrekking tot woningbouw, die heeft natuurlijk met name betrekking op Julianadorp Oost en op het OSNO-terrein. En ik wilde de commissie meegeven dat de woningbouwaantallen zoals die op het OSNO-terrein nu geprognosticeerd zijn en in Julianadorp Oost passen binnen die RAP-discussie. En we hoeven dus op basis van die RAPs, waar u later deze week ook in Alkmaar in de Grote Kerk, meen ik, nader over geïnformeerd wordt of kan worden, op basis van die concept RAPs, hoeven we geen boekwaarde als verlies te nemen. Nou, dat is op zich goed nieuws. In die hele discussie heeft collega Bruin als een van de argumenten gebruikt de aanbevelingen uit het rapport Deetman-Mans, waar ook gerefereerd wordt aan excellente woonmilieus. Nou, en daar zouden Julianadorp Oost en het OSNO-terrein een bijdrage aan kunnen leveren. Komen mij ook wel eens verhalen ter oren of zorgen ter oren van, is er wel voldoende markt voor deze ontwikkeling? Nou, de geluiden die wij nu hebben, met de kennis van nu, zijn er marktpartijen die erin willen stappen. Ralf schetste al even het verhaal van het OSNO-terrein, waar we echt op het punt staan om een overeenkomst te sluiten met Synchroon. Nu nog even in afwachting van de verplaatsing van de gebroeders van de Wind. En zijn er bij Julianadorp Oost de HBK. En als de HBK niet tot een overeenkomst over de prijs zou komen, dan is de woningstichting bereid om die eerste fase voor haar rekening te nemen. En dat zijn natuurlijk goede ontwikkelingen zonder dat daar garanties aan te ontlenen zijn. dat voorbehoud moeten we toch blijven maken. Nou, de Posteurstraat, de vorderingen daar kunt u zelf waarnemen. De oplevering volgend jaar voor september, voor het nieuwe schooljaar. En dan kan de GREX worden afgesloten. Doggerswijk, Ralf van der Erp schetste het al even, positief effect van de verkoop in 2010 op het resultaat van 100.000 euro. En dan kom ik bij de risico's en kansen met betrekking tot de niet in exploitatie genomen gronden. Daar hoort het OSNO-terrein bij. Nou, daar geldt hetzelfde verhaal voor wat ik net schetste bij de RAPS en die verplaatsing van de gebroeders van de Wind. En dan in 2012 hopen we over te dragen aan Synchroon, zodat zij kunnen starten met de voorverkoop en kunnen gaan ontwikkelen. En dat zou een positief zijn voor Den Helder als daar weer leven in de brouwerij komt in de vorm van woningbouw. Het Vinkenterrein, in 2012 komen we met voorstellen... Wordt echt laat, sorry voorzitter. Ik wilde zo graag, maar het begint toch op te breken. In 2012 komen we met voorstellen met betrekking tot de inrichting van het Vinkenterrein. U kent de geluiden wellicht ook. Er is interesse om een gymzaal te bouwen, om een school te bouwen, om een molen te bouwen, parkeerplaatsen te realiseren. Nou, afhankelijk van de invulling waarvoor gekozen wordt, zal ook bekend worden welke sanering daarbij hoort. En... wat wel aardig is om te noemen, met name bij dat Vinkenterrein, omdat die boekwaarde nagenoeg nul is, zit daar ook niet zo'n enorme tijdsdruk op dat je iets moet gaan ontwikkelen, omdat anders die teller maar heel hard doorloopt op die boekwaarde. Dus we hebben ook wel vanuit het financieel oogpunt, zeg maar, niet die tijdsdruk daarop zitten. Nou, dan kom ik bij de laatste twee, Ankerpark en de Riepel. Ankerpark wordt in 2012 in de verkoop gezet. De Riepel, het stukje restgrond bij het nieuwe winkelcentrum, daar wordt momenteel een haalbaarheidsanalyse, CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap, gemaakt. En dan zou het dus zomaar zo kunnen zijn dat een groep particulieren zonder tussenkomst van een ontwikkelaar woningen voor eigen gebruik gaan bouwen, realiseren. Nou, en dat soort vormen van ontwikkelen, dat kan niet overal en daarmee hopen we ons ook te onderscheiden van andere gemeenten. En voorzitter, dan zijn wij door de sheets heen en zijn er wellicht nog een paar vragen.
Dank u wel.
Keurig binnen het half uur.
Ambtenaar, ja. Keurig binnen het half uur, inderdaad. Precies een half uur. Zou ik de ambtenaar bedankt voor de uitgebreide presentatie. Dan gaan we aanvangen met de eerste ronde. Ik zie al dat er wat commissieleden het pand verlaten of gevlucht zijn. Dus we beginnen bij het CDA, bij de heer Bakker.
Ja, één vraagje, tenminste, misschien ter verduidelijking. Die grondprijsafspraak voor het geheel, is er dan zegt u dat even goed die teller blijft lopen, maar is er niet een soort afnameplicht dan? Als je een deal maakt voor het geheel om die grond te verkopen? Dan is het toch verkocht denk ik dan... Nee, moet het dan eerst ontwikkeld worden? Zit daar een termijn aan?
Dank u wel. PvdA, ChristenUnie, Stadspartij, de heer Jansen.
Ja, kleinigheidje voorzitter. Deze sheets, kunnen die digitaal opgestuurd worden naar de partijen bijvoorbeeld, zodat we dit nog even op ons gemakje na kunnen kijken en ter voorbereiding op verdere besluitvorming en controle enzovoort?
Dank u wel. Die vraag wat mij. Ik denk dat het moet geen probleem zijn. Trots, heer Bierens.
Ik had dezelfde vraag.
Hoor links.
Alleen een dankjewelletje voor de heldere presentatie.
D66, geen vragen. De heer Wouters, prins van het woordelijkste. Nee, zou me teleurstellen. Zou ons alle teleurstellen als u geen vraag had. Oké. Okay. VVD?
Ja, we hebben 15 vragen staan hier. Maar die zullen we vanavond niet stellen. Wij danken in ieder geval voor uw informatie. Wij zien nog even niet de relatie met de begroting die we aan de orde krijgen. Maar goed, dat zullen we
Ik zou de vraag of deze cijfers openbaar kunnen worden, daar zet ik wel een vraagteken bij, gezien de onderhandelingspositie die je hier en daar nog wil innemen. Maar dat hoor ik graag van de wethouder.
Dank u wel. Nou, dan hebben we voor de wethouder 3 vragen openstaan. En met betrekking tot de presentatie, ik neem dat is geen probleem niet door, maar kan dat ook op korte termijn dan, in verband met de raadscommissie?
Dan gaan we dat morgen, sturen we dat naar de Griffie en dan zorgt de heer Huisman dat het bij een ieder terechtkomt.
Okay.
Ik hoop dat er iemand het opgeschreven heeft. Het sheet doorsturen was dit. Ja. De afname... plicht of de afspraken die je maakt over de afname. Nou, in een eerdere sheet was al te zien dat we uitgaan van een afname van 60 woningen per jaar. Maar dat is wel eis- en wederdienende. Dat is niet juridisch dusdanig hard op te leggen dat het ook een echte keiharde plicht wordt om dat af te nemen. Ja, wil je nog iets aan toevoegen?
Ja, ik wil even iets aan toevoegen. Wat ik al zei, die grondprijs, die spreek je af. Je spreekt ook af, je neemt af voor die grondprijs. En dat kun je ook in een contract vastleggen. Alleen, wat ik al zei, de redelijkheid en de billijkheid, die kan een contract inkaderen. Dus je kunt dan op een gegeven moment, stel dat je een bepaalde grondprijs hebt afgesproken en de hele markt stort in elkaar. Dan is het niet meer redelijk, dan zal de wederpartij zich ook al beroepen, om je aan die grondprijs te houden. En in die zin is de vraag hoe hard is die grondprijs, die zou altijd opportun blijven.
Voorzitter, dan heb ik de vraag, als de prijs omhoog gaat, hoe zit het dan?
Dat is hetzelfde.
Dan is nog de vraag ligt open aan de rechterzijde over de openbaarheid van de cijfers en de getallen. Cijfers en getallen zoals in de sheets nu genoemd staan ook allemaal vermeld in de begroting. Ja, en dat is te doen gebruikelijk, want we hebben eerst nog overwogen, meneer Huisman kent de discussie ook, van moeten we deze presentatie in beslotenheid geven. Nou, we kennen de gevoeligheid van een besloten bijeenkomst dan wel presentatie. En omdat we uiteindelijk slechts de cijfers gebruikt hebben zoals ze ook in de begroting genoemd staan, konden we dat nu ook vanavond in openbaarheid tonen. Dank u wel.
Mag ik dan nog één? Waren er andere cijfers geweest als we het besloten hadden gehouden?
Nee. Nee. Maar inderdaad, we hebben die discussie wel van tevoren gevoerd van mocht het nodig zijn, is dat dan bespreekbaar? Nou, toen gingen we de presentatie maken en bleek dat we prima uit de voeten konden voor het doel van vanavond met deze gegevens. Dus bij deze.
Dank u wel. Ook in het kader van een transparant bestuur. Hij staat ten goede.
We willen wel zaken doen.
Ja, natuurlijk. Dan... laat ik dit agendapunt afronden en doorgaan met de overige agendapunten. Nou, 7 en 8 zijn ter kennisname en punt 9 is de sluiting. En daarbij wou ik de vergadering afsluiten en u allen wel thuis te wensen.